ligt een boot in Kralendijk. Hij is niet zo heel erg groot, deze boot. Maar dit is eigenlijk waar we naartoe moeten. Wat kleinere cruisebootjes die er zijn. En dit is hier heel gezellig momenteel. We zitten natuurlijk live in Cuba Compagnie. En we kijken uit over de cruisemarkt. En er zitten wat mensen lekker een beetje kopje koffie te drinken. En een beetje te luisteren wat we hier aan het doen zijn.
En lunchen.
En lunchen natuurlijk. Want dat kan tegenwoordig hier bij Cuba Compagnie. En dat is hartstikke lekker. En daar zijn wij zometeen ook aan de beurt. Maar eerst moeten we even een radioprogrammetje maken.
Ja, god, dat raffelen we er even doorheen. Hè?
Het is tijd voor Op de Klippen. En dat betekent dat we eventjes de afgelopen week een beetje door gaan nemen. Nou, niet eens zo heel erg.
Nee,
hè?
Nee, ik ben bang dat we daar niet aan toe. We hebben een record aantal gasten zo. Nou, ja. Dit is niet helemaal, maar ja. We zitten echt heel mutje vol.
Actualiteiten, maar grote namen ook. Ja. Hele grote namen.
Ja, grote schrijvers. En,
ja, inderdaad. Dus, en die kun je dus gewoon nu zien. Als je slim bent, ga je ook om even kijken. En of je rijdt nu even naar de Bruna.
Dan ga je even selfie maken met de beroemde schrijvers.
Dan ga je het boek van Etienne IJs ga je kopen. En dan kun je dat hier laten signeren natuurlijk.
Ja, en dan ga je vast kaartjes kopen voor de tentoonstelling in Terramar.
Absoluut. Dat is wat je zou moeten doen. Maar eerst Op de Klippen.
Dag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.
Wauw, 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 met zangeres Annabelle Lewin. Groot in de jaren 80. Een mooie dame. Ze zat al vrij jong in de band.
Mm-hmm.
Te jong eigenlijk.
Mm-hmm.
Want de eerste hoes van de band...
Mocht zij niet afstaan?
Nou ja, daar stond zij naakt op. En dat was een heleboel gedoe. Want ze was nog maar 15.
Oei. Heb jij die hoes nog?
Sterker nog, er is een heleboel om te doen geweest, maar die hoes die bestaat, want er was verder niks te zien. Het was een versie van Le Déjeuner sur l'herbe, het schilderij.
Mm-hmm.
Dus een naakte dame die met wat kerels eromheen zit, de hele band. En dat was het. Maar iedereen had het erover. Heel slim. Malcolm McLaren was de manager van de band. En die wist altijd wel leuke dingen te verzinnen. Hij was ook... van de Sex Pistols. Hij wist altijd leuke dingen te verzinnen om een heleboel rumoer te veroorzaken rond zijn band.
Ja.
En dit was een van die manieren.
Gaaf.
In de kader van het maakt niet uit waar ze over praten, als ze maar praten.
Ja, precies. En het album is nog steeds te koop. En daar staat zij nog steeds.
Ja, maar dat was vroeger toch ook spektakel om de hoes van een LP. Dat was soms waren de hoezen interessanter en wilde je hem hebben vanwege die hoes. En eigenlijk, dat draaien, dat liet je na één keer wel achterwege.
Ja. Ja, dat was in die tijd nog echt een punt.
Ja.
Ik weet nog dat er een meisje bij mij op middelbare school... die dreigde van school afgestuurd te worden... omdat zij naakt in de Playboy stond.
Kijk, dat bedoel ik. Ja.
Dus,
vertel me meer.
En dan zo'n nietje in je navel. En daar komen de piercings trouwens vandaan. Hè? Was je dat?
Ja, is dat zo?
Ja, omdat die nietjes in de navel. Ja, daar moet je wat mee. Dan,
maar er was echt actie onder ouders. Van dat zij van school gestuurd moest worden. De rector heeft dat geweigerd. Heeft gezegd van
natuurlijk
dat doen we niet. Want wat zij daar buiten doet. Dat heeft niks te maken met wat hier op school gebeurt. Dus,
er is niks strafbaars.
Nee, ze was 18. Dus ze was meerderjarig. Dus er was niks aan de hand.
Nee, nou duidelijk. Heel goed hoor. Vrijheid boven alles.
Ja, ja.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Over vrijheid gesproken, laten we meteen even gaan losgaan.
We hebben hier een gast die zit, die heel erg fijn vindt dat hij er is. Maar dat hij zit wel een beetje op hete kolen. Want hij moet weer terug naar Terramar, omdat hij daar bezig is een tentoonstelling op te bouwen.
Ja, maar ik wil eigenlijk tussendoor nog heel snel even zeggen dat Judith jarig is. Moeten we dat niet eigenlijk even melden?
Ja, dat moeten we absoluut melden.
Judith is jarig.
Judith is jarig. Ja. En ze is allemaal door ons geknuffeld.
Ja, zeker. Ja. Absoluut.
Martijn en ik hebben speciaal gisteravond heel veel knoflook gegeten om jou te kunnen
knuffelen. Dus dat was een hele inspirerende huk. Maar knoflook is heel goed, hè? Dat is goed voor je huid en daar blijf je jong bij. En aangezien ik het grote cijfer aangetikt heb, ben ik erg blij met jullie huks, hoor. Want het gaat mij helpen om deze dag... met dat grote cijfer door te komen.
Nou, groot cijfer. Het verraste mij dat jij, zei het, enkele maanden ouder bent dan ik.
Ja.
Want ik vind, kijk, black don't crack, maar ik heb ook niet zoveel
exactly.
cracks. Maar, ja.
Ik blijf zeggen dat je gewoon een jonge blond bent, hoor.
Oké, nou, dank je.
Ja, oké, maar dat komt omdat jij een grijze walvis bent.
Nou,
dat vind ik nog complimenteus.
Wow.
Maar goed, inderdaad.
Cees Lukhart.
We hebben het over Cees Lukhart. We hadden het over Cees Lukhart. En daar zit hij en hij wordt wakker.
Ja, en Cees zit gewoon gezellig naast mij, omdat ik jarig ben.
Omdat jij jarig bent, ja. Precies. En jij krijgt Cees naast jou, omdat jij jarig
ja.
bent.
Ja, vind ik leuk.
Nou, we hebben ook uitgenodigd.
Ja, nee, top.
Cees, wat doe je tegenwoordig?
Ik ben heel druk met een tentoonstelling inricht hier in het Terra Mar. En voor de rest... ben ik mijn gewone werk aan het doen in Nederland als vakbondsman.
Maar de laatste keer dat jij hier aan deze tafel zat, wat nog niet eens zo heel erg lang geleden was... toen hadden we het over een wat ik een bijzonder interessant initiatief vond. Hoe zit het met je initiatief? Wat is dat initiatief?
Het initiatief is dus heel duidelijk om de geschiedenis van het eiland door de leerlingen van de SGB verder te laten onderzoeken. Dus de jongeren te laten onderzoeken. En dat hebben sommige docenten enorm fanatiek opgepakt. Er is een team opgestaan wat op een hele goede manier de leerlingen is gaan instrueren en gaan vragen of ze en wat ze wilden onderzoeken. Zo zijn er leerlingen die heel duidelijk zich gaan afvragen waarom Magazina di Rai eigenlijk Magazina di Rai heet. Er zijn leerlingen bezig geweest waarom we hier in op Bonaire t-shirts hebben met established in 1499. We hebben leerlingen die zich heel duidelijk de vraag hebben gesteld. Wat is er eigenlijk nou precies bij de zoutpannen gebeurd? De ene leerling heeft dat geuit in een schoenendoos. Met daarin de afbeelding maken van het zout. Maar dan ook met bloed daarin verwerkt. Dus ze noemen het letterlijk slaven en bloed. Ze hebben daar teksten bij gemaakt en die stellen we morgen tentoon. En wij proberen met panelen de informatie, die af en toe zelfs zeer schokkend is, verder uit te lichten en te verdiepen. Dus de leerlingen hebben informatie aangedragen en wij hebben daar panelen bij gemaakt, een 12-tal panelen, waarin we nog verder verdieping geven op de onderwerpen die de leerlingen hebben aangedragen.
Veel van die informatie komt uit hun eigen familie, hè?
En ze hebben, maar het is ook een ongoing proces natuurlijk. Hè? Dus het is nu begonnen. De steen is verlegd, om het maar zo te zeggen. De docenten zijn enthousiast, de leerlingen ook enthousiast. We verwachten eigenlijk nog veel meer dat er gaat komen. Maar ja, met name bijvoorbeeld de subsidie, die is letterlijk alleen voor dit jaar. Dus we moesten voor 30 december iets presenteren. Dus vandaar dat we ook op 15 december uit zijn gekomen. Koninkrijksdag, officieel. De dag waarop het statuut dus getekend is in 1954. Dus dat vonden we ook een mooie aanleiding om die datum dan te kiezen. Maar dat moest per se op die datum dus. Want de subsidie moet uiterlijk uitgegeven zijn voor 31 december... in het kader van herdenking, slavernij, verleden. En dat dit dan een speciaal jaar is.
Is er zicht op vervolg van subsidie?
Absoluut. Ja, op beide. Er is zicht op subsidie, maar veel belangrijker, de docenten zijn zo enthousiast dat het eigenlijk gewoon gaande is. Dus er zijn nu nog in heel veel klassen leerlingen druk bezig met het vak papiament, met het vak Engels, om hun eigen familie stamboom bijvoorbeeld te maken. Dat is bij Engels gebeurd. En bij papiamento. En vervolgens moeten dan de gesprekken nog gaan plaatsvinden. Sommige docenten zijn dus iets later ook begonnen als dat we hadden gehoopt. Maar wij hadden dus gewoon een deadline van op dit moment. De beste stukken die we dus nu hebben, worden zo meteen tentoongesteld.
Ik kan me ook voorstellen dat ze omdat kinderen hiermee bezig zijn, daar ook gewoon een hele discussie, een hele dialoog gaat beginnen binnen families.
Ja, daar heb ik nog niks van gehoord. Ik weet wel zelf dat ik benaderd ben toen ik het deed in 2000 tot 2003 met mijn leerlingen. Dat ik zelfs brieven kreeg van ouders en zelfs van een opa heb ik toen een hele mooie brief gekregen. Dat ging dan met name over 1 juli. Moet je dat nou herdenken of moet je dat vieren? En daar kreeg ik onder andere een brief over. Nee, je moet inderdaad herdenken wat je afgenomen is. Dat je dat eindelijk terugkrijgt, je vrijheid. En dat soort discussies werden dan dus ook... natuurlijk als zo'n brief binnenkomt, heb je die discussie ook met je klas.
Ja.
Ja. En dat zie ik onze projectleider hier bij de SGB, Tarik, ook heel duidelijk doen. Ik ben ontzettend blij met het enthousiasme waar onder andere Tarik, maar ook eigenlijk het hele team mee aan de slag is gegaan. Nou, daarnaast hebben we een vormgever uit Amsterdam mee nu om de tentoonstelling verder in te richten. Ik had het niet beter kunnen bedenken dat ik zo'n enthousiast team tegen zou komen. Ik ben echt heel verbaasd en blij met hoe het opgepakt is. En hoe het dus ook gecontinueerd gaat worden.
Wat gaan we zien als we naar de tentoonstelling gaan?
Dan ga je zien wat de leerlingen dus hebben gemaakt met teksten daarbij van hen. Met een uitleg. Ze hebben bijvoorbeeld ook een denkbeeldig persoon ingenomen. Dus bij de beeldende vorming gebeurt. Daar hebben leerlingen bustes gemaakt. Beelden van hoe de mens er toen volgens hun uitzag. Of bijvoorbeeld stilstaan bij het begrip huidskleur. Ik kan het bijna niet uitleggen wat er allemaal te zien is. Schoenendozen.
Je moet ook niet te veel uitleggen, ze moeten gewoon komen kijken.
Ja, dat lijkt me het belangrijkste. Iedereen is van harte welkom om... Terwijl de Terremar normaal nooit open is, om 4:30 is de inloop. Om 5:00 is de officiële opening. En kunnen we daarna dus met elkaar ook in gesprek.
Dat is vandaag, hè?
Dat is morgen.
Morgen.
Morgen is de tentoonstelling dus. Morgen de 15e. En vanaf dat moment staat de tentoonstelling tot eind februari in het Terremar te bezichtigen. Leerlingen hebben dus nogmaals hun eigen visie. En ook hun vragen gesteld bij wat er hier op het eiland gebeurd is.
Ja, ik ben even stil van. Ik vind het echt zo'n mooi initiatief.
Nou, dankjewel.
Nou, dit is denk ik wel een van de dingen waardoor je jonge mensen zelf laat nadenken. Hè. Wij zijn altijd heel erg goed in verhalen vertellen over vroeger. En vaak doen we dat vanuit een bepaald mening, oordeel wat je mee hebt gekregen. Maar nu, doordat ze zelf op zoek gaan en op onderzoek uitgaan... Wordt het denk ik ook echt wel veel meer van hen zelf ook.
Ja, en denk ik dus, wat ik net zei, het zaadje is geplant. Ze willen hopelijk hierdoor nog meer weten. Ze hebben vooral uitgeschreven wat ze nu weten... en wat ze bij de geschiedenisles hebben gehoord en gekregen. Dat bijvoorbeeld de toeristische slaafhutjes, dat daar veel meer mee aan de hand is... en dat daar afschuwelijke dingen gebeurd zijn... Nou, ze hebben ze ook ontdekt dat er in Rincon vreemde dingen gebeurd zijn, laat ik het zo netjes zeggen. Want we waarschuwen ook letterlijk de bezoekers. Alle Bonaireanen zijn van harte welkom. En daarvoor is de tentoonstelling ook gratis te bezoeken. De toeristen moeten betalen, maar de Bonaireanen mogen gratis.
Het over in Zedelaai is gratis.
Ja. En het belangrijkste is dus dat het ook schokkende informatie. Dus we hebben ook na afloop de mogelijkheid om je emotie op papier te zetten. Om heel duidelijk aan te geven wat je van de tentoonstelling vindt.
Nou ja, ik kan me daar heel goed bij voorstellen. Want het is niet een periode van eeuwen. Die allemaal alleen maar leuk is. Hè? Je hebt meer musea, zoals Curaçao ook, hè? Curaçao-Hollanda.
Ja.
Daar zie je heel veel toeristen naar binnen gaan. Maar die komen er echt niet meer uit. En...
Ja, maar dat is
soms goed.
Dat is belangrijk. Nee,
ja,
soms goed.
Dat is belangrijk.
Dat is absoluut belangrijk.
De waarschuwingstekst is letterlijk... U krijgt geen fijne geschiedenis van Bonaire te zien. Dat beseffen we ons heel goed. Wees u erop bedacht dat het emoties kan oproepen... omdat u bijvoorbeeld de achternaam van uw eigen familie tegenkomt. Of andere informatie die echt schokkend is. Bijvoorbeeld het tellen van de slaafgemaakte mensen aan boord. Dat gebeurde met kinderen op een andere manier. Kinderen werden vanaf een bepaalde leeftijd met z'n tweeën als drie... Sorry, andersom. Drie kinderen werden geteld als twee slaven aan boord. En waren de kinderen nog jonger, dan waren ze zelfs als een halve slaaf geteld. En dat zijn ook hele schokkende informatie.
Puur op economische waarde dus.
Ja. Ja.
Door een kind was minder waard dan een volwassene.
Ja, en het telde dus ook minder aan boord. Maar het zou betekenen, dat is ook onze vraag dan... En misschien moet de telling dus opnieuw. Of bijgesteld.
Ja.
Interessant. Mijn verwachting van dit project is dat er ook echt nieuwe feiten aan het licht gaan komen. Dingen die mond tot mond in een familie door zijn gegeven.
Ja.
Is daar al iets naar boven gekomen?
Dat je denkt van, hey, dit wisten we nog niet? Dat is een hele mooie vraag die je nu stelt. Ik heb vandaag een heel groot artikel in het Antilliaans Dagblad over hoe leg je orale geschiedenis vast. Daar was in Amsterdam een grote bijeenkomst van allerlei verschillende mensen uit de wereld over hoe je je museum zo kan inrichten dat je die orale geschiedenis vastlegt. En daar is dit dus de eerste aanzet toe van hoe je dat zou kunnen doen. Door mensen dus te confronteren met nieuwe gegevens. Want ik denk dat we een heleboel nieuwe, voor de lokale bevolking, nieuwe gegevens laten zien. En dat het daarnaast dan zo is dat mensen ook gaan praten. Dus hun verhaal gaan doen.
Ja.
Wat in de familie rondgaat bijvoorbeeld.
Nou, kijk, Boyan Twan van de Extra is natuurlijk al jaren bezig met de hele tijd de oudere Bonaireanen te interviewen. Ja. En ze zoveel mogelijk te laten vertellen over hun geschiedenis en wat ze er nog van weten.
De verhalen te vertellen nu ze er nog zijn.
Nu ze er nog zijn, inderdaad. En nou, hij is er al zo lang mee bezig. Hij is al bij de volgende generatie, volgens mij.
Ja, hij heeft daar ook de zilveren anjer voor gekregen. En wat zijn werk dus zo belangrijk maakt, is dat het eigenlijk ook nog eens een keer allemaal dan op papier zou moeten komen. We hebben dus eigenlijk een enorme schat bij Fouye Koubou. Waar ik ook aan verbonden ben, aan informatie, dat het eigenlijk heel belangrijk is dat we dat gaan archiveren.
Ja, nou ja,
op
goed. Er is natuurlijk al enorm. Het is al een enorm archief, natuurlijk.
Mm-hmm.
Voor een groot gedeelte ook al digitaal te raadplegen.
Mm-hmm.
Ik kan niet wachten totdat er nog meer informatie komt. Wat dat betreft, ik ben er gek op. Ik heb net weer een boek van je gekregen.
Alsjeblieft.
Ik slurp die informatie altijd op. Moet eigenlijk ook even vermeld worden dat de koloniale zoutgeschiedenis. Is ook een boek waar jij mee aan geschreven hebt, samen met Boyan Twan.
Ja.
Wat perfect en op een, eigenlijk zelfs op een, mag ik wel zeggen, op een wetenschappelijke wijze.
Op een leesbare wetenschappelijke wijze.
Ja. De hele geschiedenis van het zout hier op Bonaire zichtbaar maken.
En het belang van Bonaire voor in die hele
geschiedenis. Ja,
door dat zout.
Ja.
Ja, dat is, het is een standaardwerk, echt waar. Als je het nog niet gelezen hebt, als je het nog niet gezien hebt, ren nu naar de boekenwinkel, want daar is het nog.
En ook in de Terramar is het uiteraard verkrijgbaar.
Oké.
Ja.
Dus morgen ook wat centjes mee om dat boek te kopen dan?
Dat zou handig zijn. Vanaf 5:00 de officiële opening. Daarna voor iedereen te bezichtigen tot eind februari.
Ben jij er morgen de hele dag?
Ik ben daar vanaf 4:00 voor het interview.
Oké, dus als mensen dat boek kopen, dan kunnen ze hem door jou laten signeren.
Absoluut.
Boyan Twan zal er ongetwijfeld ook zijn. Dus dat is een ideaal moment.
Uiteraard, want Boy is eigenlijk de belangrijkste schrijver van het boek.
Misschien moet ik mijn boek ook
even
mogen
lichten in al zijn kennis. Ja.
Ja, nee, het is echt een standaardwerk. Heb jij het gelezen?
Ik heb hem gelezen en hij staat in de kast, maar ongesigneerd. Dus misschien neem ik hem gewoon dan om mijn arm mee.
Oké,
mag dat ook?
Ik zorg dat ik een pen in mijn hand heb.
Goed zo.
Cees, ga alsjeblieft, en ook natuurlijk Boyan Twan die er niet is, ga alsjeblieft door met dit werk, want dit is echt belangrijk werk.
Ja, dankjewel.
En ik kan alleen maar zeggen van, jongens, ga allemaal kijken en op naar de volgende tentoonstelling, denk ik.
Oké, graag.
Ga ze door. En nou weet ik, er is nog iets dat wij gemeen hebben, afgezien van de liefde voor de geschiedenis. Jij houdt ook heel erg veel van muziek.
Ja.
Net zoals ik, dat er wat synthesizers in zitten. Maar vorige week was zij bij een optreden van Fabiana Palladino. Wat kan je me daarvan vertellen?
Dat is een hele bijzondere dame die een hele rustige, vriendelijke muziek maakt. Eigenlijk helemaal niet in de voetsporen van haar vader treedt. Want haar vader is dus de beroemde Pino Palladino, die heel belangrijk is geweest voor het geluid van Paul Young. En eigenlijk als de nummers van Paul Young hoor je die bas zo heel duidelijk. Hij werkt nu heel veel met John Mayer, Pino Palladino. Dan speelt hij jazz, maar ook rock. Hij is van alle markten thuis.
Hij kan alles.
Het
is ook niet altijd die fretloze bas die hij bij Paul Young gebruikte.
Mm-hmm.
Maar het geluid van Paul Young is super herkenbaar. Niet alleen door de stem van Paul Young, maar ook door dat baswerk.
Ja.
Maar goed, zijn dochter, dat krijg je natuurlijk al gauw. Hè? Die groeit natuurlijk op met een
prachtige
muziekmakende vader.
Gemaakt.
En die heeft een prachtige soloplaat gemaakt. En daar heb ik een singeltje van. En dat ga ik speciaal nu even draaien.
Mm.
Stay With Me Through The Night.
Dankjewel.
Van Fabiana Palladino.
Hartstikke leuk.
Speciaal voor jou.
Hartstikke goed.
Fabiana Palladino. Speciaal voor Sees Lukhart. Die ondertussen alweer terugwandelt naar Terramar. Wat een man.
Ik vind het een heel interessant project. Want ik denk inderdaad, hè, het is sowieso lastig om jonge mensen te bereiken als het gaat over iets wat heel lang geleden gebeurd is. Hè. Je leeft niet in toen, je leeft in het nu. En het liefst ook nog in de toekomst. Maar het verleden heeft wel gemaakt tot waar je nu bent, wie je nu bent. Er zijn zoveel dingen die je meeneemt.
En dit is een verleden wat nog steeds in het heden meespeelt.
Ook dat, natuurlijk.
Dagelijks.
Nee, ik vind het gewoon heel gaaf, weet je. Want hoe krijg je jongeren inderdaad ergens geïnteresseerd voor? Weet je, zo'n suf boek. Ja, dat zijn er weinig die enthousiast worden van een suf boek. En ja, ik werd heel enthousiast van suffe boeken. Maar goed, oké, dat zijn er niet zoveel. Dat vonden ze in mijn klas ook altijd heel erg bijzonder.
Ja, dan ga je er wel een beetje vanuit dat een boek per definitie suf is.
Ik denk dat als je 14, 15, 16 bent, dan zijn boeken heel suf. En zeker nu, in dit tijdperk, waar alles snel, digitaal, weet ik veel wat, en bewegende beelden. En dan kom je aan met je geschiedenisboek. Nou, dat gaat hem niet worden.
Ja, nou ja,
dus ik denk dat dit echt, niet alleen, dan hebben we het nu over dit, een heel belangrijk onderwerp. Maar ik denk dat je dezelfde methodiek zou kunnen gaan inzetten voor, nou ja, weet ik veel. Inderdaad, het Engels. Gaan we onderzoeken.
Ja.
Daar geloof ik echt in. Nee, helemaal leuk. Ik ben er morgen.
Ja, ik ook, absoluut.
En als je morgen niet kan, begrijp ik dus, het is er voorlopig nog. Hè? Dus als je morgen nou inderdaad denkt, van, komt niet uit, dan ga je op een andere dag.
Ja. Maar dan is Sees er niet meer.
Nee, dan is Sees er niet. Dat is dan wel weer jammer, maar oké, goed. Dan moet het even zonder Sees.
Maar over geschiedenis en kwalijke geschiedenis gesproken. Tegenover mij aan de tafel zit William Cecilia. En ik denk eigenlijk dat ik deze introductie even door jou moet laten doen.
Is dat zo?
Ja, dat denk ik wel.
Oké, nou ja, goed. Net wat je zei, we hebben aan tafel William. En William ken ik lang. En onze kennismaking was nou niet zo van, goh, ik vind jou leuk, ja, jij vindt mij ook leuk, laten we koffie gaan drinken. De kennismaking komt eigenlijk voort uit een hele slepende, nog steeds niet afgeronde ellende. En we hebben elkaar leren kennen ten tijde dat ik werkte in Foenesjo Maria Dal. Op dat moment was ik klachtenfunctionaris. En daar speelde ontzettend veel. En er was een groep patiënten die hadden rugklachten. En dan moet je inderdaad naar een andere omgeving, naar een ander ziekenhuis. En in dit geval is er een vrij grote groep mensen naar Colombia gestuurd. Waar heel veel prachtige dingen gebeurden en gebeuren. Alleen voor deze mensen niet. Deze mensen die zijn een grote groep geopereerd en behandeld door een tweetal artsen waarvan je zou kunnen gaan bedenken of die nou echt wel wisten wat ze deden. En toen kwam er een groep mensen terug waarvan op dat moment de specialist in Foenesjo Maria Dal, neuroloog, al zei van, jongens, dit gaat niet goed. Dit kan niet. Wat zijn we in godsnaam aan het doen? En doordat deze specialist heel hard heeft geroepen en uiteindelijk ook FM had bedacht van, ja, wat gebeurt hier? Kwam iedereen tot de conclusie dat er heel veel dingen niet goed zijn gegaan. En vanaf dat moment eigenlijk hebben wij elkaar leren kennen en kan jij verder je verhaal doen. Want dat is nog steeds niet afgerond.
Nee, Judith, en bedankt voor de uitnodiging. Net als je net
probeer zo dicht mogelijk in de microfoon te praten.
Het is dat we elkaar voor jaren en elkaar herkennen. Want eigenlijk, u was bij de eerste dag betrokken met deze hele gedoe. Wat is gebeurd met ons in Colombia. Dus het was in het begin echt heftige periode die allemaal hebben meegemaakt. Het is een groep van 25 mensen, 24. Vijf van Saba en Stacia en 19 van Bonaire. Waar tussendoor is twee overleden, één hier en één in Saba.
Juist. Allemaal naar Colombia, verwezen door de neuroloog voor rugklachten.
Ja, dat is gebeurd.
Rug- en nekklachten, hoop ik.
Ja, nek ook, ja. Maar de meeste zijn ruggen. En wat is gebeurd eigenlijk? Het uitzenden van de patiënten is begonnen
Na
de tweede helft van 2012. Maar de meeste groep is gegaan om in 2013.
13.
Maar wat ik echt jammer vind, want eigenlijk als je de inspectierapport doorneemt, zie je dat de neuroloog wist sinds 2012 dat de operatie niet goed ging in Colombia. Maar toch, de grote groep is in 2013 naar Colombia gestuurd.
Ondanks dat men wist dat het goed ging?
Niet goed.
Ja.
Ja. Dus dat is een van de redenen dat wij blijven met die vragen waarom eigenlijk. En niet naar Nederland gestuurd. Want daarna zijn we allemaal toch naar Nederland gegaan voor een hersteloperatie.
Ja. Dit is een hele korte versie. Ik wil graag inbreken. Dit is een hele korte versie. Ik heb samen hebben we een met de toenmalig huisarts dokter Lont hebben we heel veel mensen gesproken, patiënten, maar voor mij natuurlijk helemaal geen patiënt, over hoe dit nou gegaan is in Colombia. En ik heb letterlijk zakken met schroeven op mijn bureau gehad. Waarvan ik echt dacht, dit is titanium, hoe kan dit? Afgebroken, waar mensen echt schroeven hadden. Mensen zijn geopereerd op een manier die echt al eigenlijk helemaal niet kan. En dan ook nog echt heel erg slecht. En daardoor zijn ze veelal beschadigd, verminkt, inkomen kwijt.
Blijvend.
En vanuit daar is er inderdaad geprobeerd om deze mensen opnieuw op te kalevateren. Ik moet even in mijn plat Nederlandse woorden.
Ja, ja.
Zijn naar Nederland gestuurd. Zijn terechtgekomen bij een zeer begaande en een hele zeer goede specialist professor. Die heeft er van alles aan gedaan met zijn team. En dat verschilt natuurlijk van patiënt. Hè? Dus De een had heel groot, de ander had heel weinig. Maar jij zei, Martijn, het is oplappen. En dat woord is het ook. Want sommige mensen kwamen terug met zoiets van, oké, dit gaat heel even. Een moment van euforie. Ik kan weer 5 minuten lopen. Ik kan zitten. Ik kan langer dan 1 minuut zitten. Et cetera. Maar uiteindelijk, na een aantal maanden of jaren, ben je weer terug bij af. Want het is eigenlijk zo verpest dat allemaal niet heeft gewerkt. En jullie hebben je verenigd. Een grote groep.
Ja, klopt. Maar de hele groep eigenlijk.
Maar hoe kan het in hemelsnaam? We zijn nu 11 jaar verder.
Ja, klopt.
En hoe kan het in hemelsnaam dat jij hier nog aan tafel moet zitten om hierover te praten?
Want eigenlijk niemand wil de verantwoordelijkheid nemen. Daarom, dat is de enige reden eigenlijk. We zijn gestuurd van de muur naar de kaas telkens.
Mm-hmm.
Dus nu.
Maar door wie?
Door Fundación Maria Dahl, ZJCN, WWS en de ziekenhuis daar in Colombia.
Maar waar zijn ze dan mee bezig? Wat is dan het plan? Wachten totdat iedereen dood is?
Ik denk van wel. dat is de enige reden die kunnen bestaan. Want eigenlijk, sinds die tijd zijn we actief geweest. Dus dit is een getuige. Want eigenlijk, we hebben misschien meer dan 50 keer vergaderd met Fundación Maria Dahl. Dus het was een kwestie van telkens proberen een oplossing te krijgen, maar dat is nooit naar voren gekomen, want eigenlijk niemand wilde verantwoordelijkheid nemen. En
niemand wil in feite. Wat jullie vragen?
Eigenlijk een schadevergoeding. Want eigenlijk, we zijn nu iedereen die is aan de lijden van een operatie. Mm-hmm. En het was beschouwd ook als een malpractice ingreep.
Nou, dus dat is duidelijk.
En naar mijn mening, want ik heb bijna alle CD gezien. Het was iets bewust. De boter was bewust fout geplaatst voor de tweede ingreep. Dus we allemaal zijn 2 keer geopereerd in Colombia. Ik zelf nu 5 keer heb geopereerd. Want iedereen die is ook naar Nederland gegaan. Mm-hmm. We dachten altijd aan, die hebben weer geopereerd. Dus sommigen die hebben 6 of 7 keer geopereerd. Ja. Vanwege de eerste slechte werk in Colombia van de arts.
Wat het heel erg lastig maakt. En dat is een beetje vanuit wat ik weet, maar ook hoe ik hier dan zit. Vanuit Fundación Maria Dahl, ook vanuit een ziekenhuis hier, als je het niet kan, word je doorverwezen. Ja. In dit geval, en hebben we het al vaker over gehad, word je doorverwezen off-island. Je gaat naar een ander ziekenhuis. Die doorverwijzing is niet iets wat FM of een ander ziekenhuis, maar laten we even FM voor 100% kan sturen. Sterker nog, de sturing is zeer, zeer miniem.
Ja.
Dus uiteindelijk is het de verzekeraar, in dit geval toen ZVK, nu ZJCN, die de contracten afsluit met de diverse ziekenhuizen. En dan gebeurt er iets, wat ook in Nederland gebeurt, hè, als je van het VU naar Leiden gaat. Je gaat over, in dit geval wel, naar een buitenland. Je tekent daar van alles. En juridisch gezien is zeg maar het ziekenhuis van oorsprong die jou doorstuurt, in dit geval Fondation Maria Dal, niet meer verantwoordelijk, maar kan daar ook niks meer mee. Op het moment dat jij in Colombia komt, ben je patiënt van dat ziekenhuis in Colombia. Mm-hmm. En op het moment dat je dan weer terugkomt, gaat het pakketje weer over naar FM. Een grote partij in deze is, sorry dat ik het zeg, maar ik denk wel dat je het met me eens bent, in dit geval ZJCN/ministerie VWS.
Klopt.
Want zij, de uitzending gebeurt in hun verantwoordelijkheid.
Absoluut. Ja. Er zijn genoeg specialisten tot op de dag van vandaag die hun voorkeur hebben voor een ander ziekenhuis of een andere behandelmethode. En natuurlijk gaan ze daarover in gesprek. Ja. Maar het is niet zo dat de behandelende arts of dat ziekenhuis dat zomaar kan beslissen. Dus in dit geval is er een groep patiënten naar Colombia gegaan. Dan zegt hier, zegt de FM, hallo, hallo, dat gaat niet goed. Dat duurt weken, maanden, tingelingeling. Uiteindelijk is men gaan kijken. En komt men terug met, dat is niet goed. Vervolgens hebben we een grote groep mensen die toen, nu nog steeds jong, maar toen jong waren, die niet meer kunnen werken. Die gewoon hun hele leven verwoest is. Dan kijken we naar de sociale wetgeving op het eiland. Nou, die is er niet. Punt. We hebben geen WMO, dus elke verhoogde toiletpot, elk beugeltje, elk stoepetje, zeker in het begin moest uit eigen zak. Nou, dat is heel veel geld, dat heb je dus niet. Er zijn echt hele levens verwoest, relaties stuk gegaan. Mensen zijn diep in de schulden gekomen en er wordt heel hard gewerkt. William heeft en is nog steeds die kartrekker van deze grote groep. Er is gepraat met landsadvocaten. Er zijn hele rapporten opgemaakt. Dan vervolgens zegt VWS, nou ja, die rapporten zijn leuk, maar we gaan het toch nog een keer zelf doen. En dan halen ze weer een andere maatschappij binnen. Die weer, en op een gegeven moment, op dit moment is het nu zo dat een maatschappij, mensen, ik noem het even een maatschappij, mensen ingehuurd zijn om de rapporten alsnog een keer te gaan bekijken.
Lange baas schuiven dus.
Ja, terwijl als je gaat kijken wie dat doet, met alle respect, en misschien ga ik nu mijn boekje te buiten, dat zal dan zo zijn, maar waarvan je werkelijk kunt afvragen van wacht even. Er liggen allerlei rapporten door topspecialisten, neurologen, met een heel duidelijk verhaal, waar de landsadvocaat ook van zegt, oké, en dit is de basis waarop we het kunnen hebben over schadeuitkering. En dan vervolgens ga jij in opdracht van VWS bedenken dat andere mensen.
Ja, maar goed, laten we het even kort sluiten. Dit is gewoon proberen uitstellen, lange baan schuiven.
Er is dus vorige week, ik was er niet bij. Ik kon er niet bij zijn, 2 weken geleden. Ja, was er een zogenaamde nieuwe stap.
Ja,
maar kun je daar wat over vertellen?
Ja, nieuwe, maar meteen een stap.
Oké, vertel. Want wie waren er?
Er was de vertegenwoordiger van de landsadvocaat en een medisch adviseur. Maar de medisch adviseur is eigenlijk een longarts. Ik kan me niet voorstellen hoe ze een longarts inschakelen om onze rapport te kunnen bestuderen.
Nou, ik ben blij dat jij raar. Het zegt.
Ja, echt. Ik kan me niet voorstellen. Het is gelijk, je zet een fietsmonteur een vliegtuig laten gaan onderzoeken. Dat kan toch niet?
Nee, dat kan niet.
Nee.
Maar dat is dus waar we nu zijn. Maar
dit klinkt voor mij als doelbewuste sabotage.
Ja.
Ja, dat voor Langkrant, voor ons natuurlijk ook. Het gaat natuurlijk uiteindelijk over heel veel geld. Terecht. Mensen hebben niet gewerkt voor 10, 13 jaar. Kunnen nooit meer werken. Dus het is allerlei praktische zaken. Het is inkomensverlies. Ga het maar benoemen. En ja, feitelijk is het dus nog steeds status quo. Maar jij laat het er niet bij zitten. En jij bent eigenlijk best wel ver nu. Want je hebt ook kamervragen gesteld. Of een brief geschreven.
En aan de minister.
Oké, kun je daar wat over vertellen?
Ja, want eigenlijk aan de hand van de brief die onze advocaat heeft ons gestuurd. heeft zich teruggetrokken met de medisch adviseur. Want wat de landsadvocaat wil ons aanbieden, zijn eigenlijk niet te accepteren. Ze praten over $3,000 to $15,000.
Belachelijk.
Belachelijk.
Belachelijk. Nee, ja. Dat kan echt niet. Dat is veel te weinig. Maar er gebeuren rare dingen. Want het gaat dus blijkbaar om geld. We weten natuurlijk enerzijds wel dat ZJSJN op de centen is. Maar wat mij opvalt is... ik ken iemand die zat in Nederland. Die woonde op een steenworp afstand van het ziekenhuis... dat hem het beste zou kunnen behandelen. Maar officieel natuurlijk hier. Verzekerd hier. Tegen hem is gezegd dat hij terug moest vliegen naar Bonaire... zodat hij vanaf hier kon worden uitgezonden naar Colombia. Dat is veel meer geld. Hij zat in Nederland. Daar had hij geen kosten voor zijn verblijf. Zoals gezegd, op een steenworp afstand van een goed ziekenhuis... Een beter ziekenhuis dan in Colombia. Maar
zijn
toch...
verblijf was ook gewoon kosteloos.
Ja, precies. Dus toch wilden ze dat hij naar Bonaire kwam. En doorvloog, op eigen kosten natuurlijk. En doorvloog naar, naar Colombia. Dus op een of andere manier willen ze... Ik vraag me af, misschien hebben ze een kwotum... van een bepaald aantal mensen die ze naar Colombia moeten sturen. Dat ze daar een deal hebben.
Ik denk van wel.
Daar lijkt het op.
Ja, daar lijkt het
ja,
op.
Zeker.
Daar lijkt het denk ik wel op. Maar dit heeft alles te maken met een stukje regelgeving en wetgeving. En daarin staat gewoon dat zorg in de regio moet gebeuren. En daar zijn mensen soms heel star in en soms minder star in. Maar voor de burgers, voor de patiënten... is dit vaak een hele onlogische en niet gewenste... situatie. Maar ja, nu is het dus inderdaad zo. Nu zit er nog een groep van... jullie zijn 17 man.
18.
18 personen.
Eén is overleden.
Ja, één is al overleden. 18 personen die al meer dan 10 jaar lang...
11.
11 dus. Meer dan 10, 11 jaar lang aan het strijden zijn... en gewoon voor, totaal geen gehoor vinden.
Aan het strijden zijn voor hun erkenning.
Ja.
Het is een stuk erkenning, maar het is ook gewoon broodnodig. Ja. Want we hebben gewoon ook, hier ook niks die, aan die, sociale wetgeving.
Maar ook die schadevergoeding is gewoon erkenning. Ik bedoel, ik denk dat ook bij ZJSN, wat dat betreft bij het ministerie ook daar een van de problemen zit. Ja. Dat ze dus schuld moeten bekennen.
Ja, maar het lastige in deze is natuurlijk, kijk, dit is, gaan we weer, gebeurt in Colombia. En de mensen in Colombia, die artsen, hebben op dat moment gezegd van mea culpa tegen het ziekenhuis Colombia. En zijn, zover ik begrijp, vanuit dat ziekenhuis, in dat bewuste ziekenhuis, niet meer actief. Hell no, waar ze zijn, dat weten wij niet. Oké, dus Colombia zegt sorry. Maar uiteindelijk is dan natuurlijk, en dat maakt het ook heel lastig, de partij die je uitzendt, onze verzekeraar ZJSN, die moet hier wat mee.
Ja.
En dat is dus een ministerie VWS die er wat mee moet. Want Colombia zegt niet, we gaan je schade uitkeren. Dus het is en het blijft een ontzettende ingewikkelde situatie. Maar onderaan de streep is niemand nu nog $1 verder, maar duizenden dollars achteruit.
Ja. En een grote geestelijke schade.
Ja. En wat is er gebeurd? Ze hebben die dochter ook ontslag in die ziekenhuis in Colombia. Dus ze waren op de hoogte dat de operatie niet goed is gegaan. Dus als je die dochter ontslag, bevestigt dat er was fouten gemaakt. Dus.
Ik denk, kijk, niemand twijfelt meer, ook VWS niet, ook ZTI. Het is gewoon ook de inspectie. Er is geen twijfel over dat de ingrepen absoluut niet goed gegaan zijn. Dat artsen verwijtbaar zijn. En daar is de discussie niet meer over. Daar is iedereen het over eens. Dit is niet goed gegaan.
Nee,
nou,
maar
dan
het is toch fucking hartstikke duidelijk. Als je een groep van 18 mensen naar Colombia stuurt en ze komen allemaal terug en ze hebben allemaal problemen.
Dus dat. Maar goed, dat is ook onderzocht.
Dit is een heb ik zo langs, want het gevoel. Veel groter probleem bij ZJSN dan alleen deze groep. ZJSN heeft het probleem dat ze dus eigenlijk alleen maar met zaken bezig zijn en niet met mensen.
Klopt.
Ja, en ik weet dan niet in dit geval, is dat dan een ZJSN of is dat inderdaad een ministerie van VWS? Want uiteindelijk is hier... Oké, maar uiteindelijk is hier het ministerie aan zet. Maar en het ministerie bemoeit zich er ook mee, maar helaas op een manier die dan niet echt wenselijk is. En wat ook nog tot niets geleid heeft of tot niets leidt.
Voor 2017 was het zo dat we stuurden brieven heen en weer Niemand reageert. Onze advocaat. Buiten onze advocaat heb ik persoonlijk een brief gestuurd aan het ministerie. Te vragen, luister, betaal iedereen een bedrag. Sluiten we de case en jullie gaan werken met Colombia jullie geld terug te krijgen. Ik kreeg een mail, ze vinden ze zelf niet in. Maar na een paar weken kregen we weer een mail. Beschouw die ene mail niet gestuurd. En er kwam meneer Herbert Bernard van de internationale zaken van de WWS.
Ja, daar is
hij. Hij is hier gekomen. Ik was zelf niet, ik was in Colombia met een patiënt.
Bernard is de directeur van ZCSN.
Ja, nu. Dus toen die tijd was hij van de internationale zaken. Mm-hmm. Hij is hier gekomen. Ik heb hem gevraagd om een uur met een commissie te praten van 3 mensen. Wou je misschien een kwartiertje nemen om de patiënten te bezichten? Hij heeft akkoord gegaan. Hij heeft 45 minuten gebleven. Hij heeft die patiënten allerlei dingen beloofd dat ze zo goed... Ik zou zorgen dat ze toch goed worden uitbetaald. Mm-hmm. Dus iedereen die was blij, want ze zien een licht aan het eind van de tunnel. Maar op een bepaald moment is de landsadvocaat ingeschakeld. Die draait alles weer helemaal om. Dus nu zitten we weer een eindje verder voor tot een oplossing te komen.
Ja, ik ben bang dat dit een Nederlands probleem is. Ik bedoel, je ziet hetzelfde gebeuren bij het toeslagenschandaal. De eindeloos lang in de touw trekken wie er nou juridisch verantwoordelijk is. Wie er nou dit en dat. En niet zien dat je daarmee mensenlevens verwoest. En ik, het is iets wat niet alleen bij ZJCN, niet alleen bij VWS zit. Het zit in de Nederlandse overheid. En dat is echt een structureel probleem.
Nee,
maar die constaterende hebben daar helemaal niks aan. Maar...
Nee, en wat ik... Kijk, ik vind mijn hart zit bij deze groep rugpatiënten. Omdat we inderdaad al 11 jaar lang met elkaar optrekken. Vanuit Fundación Mariadal. Ik ben daar daarna naast gelopen. Ik heb alle ruimte gekregen overigens van FM om dit te doen. Die wil ik ook echt zeggen. Alle ruimte gekregen om dit te doen.
Het probleem zit niet bij Fundación Mariadal.
Nee, dat klinkt heel hard. Nee. Dit probleem zit niet bij FM. FM kan niet anders dan inderdaad verwijzen. Alleen, en heeft denk ik ook zeker daarna gedaan wat ze kunnen doen. Mm-hmm. Er zijn nu neurologen die echt heel specialistisch voor deze groep, die een goed contact heeft, ja, die luistert, et cetera. Dat is wat FM kan doen. Maar FM kan niet de schade op zich nemen, financieel, die niet
want
door
ze hebben
hen...
de fout niet gemaakt.
Exactly. Exactly. Dus dat vind ik heel duidelijk aan deze tafel.
Ze hebben het zelfs goed gedaan door te erkennen dat zij het niet konden doen.
En natuurlijk is dat voor als patiënt. Jij gaat de deur binnen bij FM. Je gaat de deur uit. Natuurlijk is dat voor jou één puzzel. En een onderdeel van de puzzel. En ik kan me ook voorstellen dat er ook heel veel frustratie zit naar de organisatie Fundación Mariadal. En dat is zo begrijpelijk. Alleen als je hem helemaal afpelt, is er één ministerie in dit geval aan zet. En dat is zo gecreëerd door de constructie een Colombia. En het had elk ander buitenland kunnen zijn. VWS is aan zet om nu te zeggen wat daar gebeurd is, had niet mogen gebeuren. Dat is heel duidelijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. En dat gaat heel veel geld kosten. En dan ga je niet bedenken dat je 3000 betaalt. Dan ga je bedenken dat je van 40, 50 tot 2 ton gaat betalen. Want als iemand op zijn 43ste arbeidsongeschikt wordt,
dan moet je dat,
zonder enig vangnet hier,
dan moet je
niks,
dat betalen.
Dan moet je dat betalen. En we werken hier met z'n allen tot 66, 67 jaar. Dat ga je dan uitzitten rekenen.
Ja.
Dus dat
is een vrij simpel rekensommetje.
Dat is een heel simpel. Dan hebben we het nog helemaal niet over verder mentale schade. Dan heb ik het ook nog. Dus dat. Dan hebben we het nog niet over aangepaste douche, hulpmiddelen, weet ik veel.
Je hebt het over inkomstenderving.
Juist.
En dat heb een dokter aan Blanke gedaan. Helemaal tot centen proberen te berekenen voor de patiënten.
Mm-hmm.
Maar die ene dokter van de landsadvocaat, die neemt geen tijd de rapporten door te nemen.
Het bizarre is, dat is nog het minimale. Dat is gewoon alleen nog maar het loon. Maar dan heb je nog geen geld voor het lijden.
Ja, nee.
Klopt. Voor de pijn die je
dat
hebt.
Dat klopt.
Voor het feit dat je allerlei dingen niet meer kunt die je vroeger wel kon.
Exactly.
Gewoon levensgenot.
Juist.
Ja. Dus het is verschrikkelijk. En ja, ik vind, we komen voortdurend dit soort verhalen tegen. En ze gaan iedere keer over ZJCN. En we komen iedere keer weer bij die Herbert Barnard uit.
Ja, en het ministerie wat erachter zit.
En het ministerie.
Het ministerie dat erachter zit, dat hem maar laat zitten.
Ik wil dat echt benadrukken. ZJCN is VWS.
Ja, klopt.
Het is echt twee handen op één buik.
Ja, ja, maar goed, kijk, die Barnard, die heeft, wat is het, 7 jaar bij ZVK gezeten. En toen was er een grote reorganisatie en toen heette het ZJCN. Maar Barnard mocht in principe niet langer dan 7 jaar blijven zitten bij ZVK. Maar door die reorganisatie was hij opeens niet meer 7 jaar. Tenminste, hij was 7 jaar van ZVK. Maar nu kon hij opnieuw 7 jaar blijven zitten bij ZJCN.
Nou ja, weet je wat? Waar ik ontzettend van baal, is dat als je naar de hele regeling gaat kijken en je gaat helemaal naar die ziektewet best kijken, daar zitten zoveel manco's in. En die manco's maken dat dit soort dingen nog steeds kunnen gebeuren. En ook in mijn beleving wordt daar ook niet echt adequaat op gereageerd. Want die manco's die zijn er nog steeds. Ja. Maar ik vraag me wel, want er was dus die bijeenkomst 2 weken geleden. Jij zegt, nou ja, dat was dus niks geworden. Hoe dan verder nu?
Eigenlijk, wat die ene vertegenwoordiger van de landsadvocaat is bezig om ieder persoon, patiënt, persoonlijk te bespreken. Kijken wat ze kunnen uitkomen. Maar gedurende de vergadering heb ik 10 minuten gevraagd aan hun, dus aan de vertegenwoordiger landsadvocaat en zijn medisch adviseur, om een tijd te geven zodat ik met de patiënten had kunnen spreken. En ik heb ze gezegd, alsjeblieft, teken niks, accepteer niks.
Ja, heel verstandig.
Ja.
Heel verstandig, want dit is proberen elkaar tegen elkaar uit te spelen. Dealtjes maken onderling. En proberen bij de ene die harder vecht wat meer geven dan iemand die wat minder hard vecht. Jullie moeten als één gezamenlijk, dat is mijn advies, organisatie hier tegenop treden. Ja. En zeggen van er moet gewoon een standaard vergoeding komen voor iedereen.
Maar heb je de brief gelezen? Ja. Wat ze proberen te doen, ze proberen ons advocaat en de medisch adviseur te omkopen.
Ja.
Schandalig.
Het is schandalig. Ja. Het is schandalig. En daar moeten we helaas mee afsluiten, want we hebben een echt heel druk programma.
Ja.
Waar ik dus verbijsterd van ben, gewoon als mens, is dat er dus mensen zijn binnen zo'n ministerie, binnen bezetjes, en die dus alleen maar bezig zijn met cijfertjes, nummertjes en getalletjes. En kennelijk gewoon weigeren om daar mensen achter te zien. Ik denk ook dat ze dat niet anders kunnen, want anders slapen ze gewoon niet meer.
Ik denk dat het probleem gewoon, het probleem houdt niet op bij deze 18 mensen.
Nee.
Het probleem ligt veel verder. Het probleem ligt in die mensen die daarboven zitten.
Ja,
die dit allemaal zo bekokstoven.
Dit is één van de problemen van ZJCN. Dus één van de problemen van de gezondheidszorg hier op het eiland. Is dat iedereen verschuilt. En iedereen, het is niet voor niks dat we ZJCN zo vaak hier over de tafel heen gaat. Jongens, ik moet het hiermee afsluiten, want we moeten verder.
Ja.
Helaas.
Ik wil nog iets zeggen.
Ja?
Ik wil de Bonaireanse bevolking waarschuwen, alsjeblieft. Als de dokter zegt dat het moet naar Colombia, zeg nee. Naar Nederland, roep of keer zo, want in Colombia kun je niet achterkomen wanneer iets miskomt. Dus alsjeblieft, niet meer naar Colombia.
Jouw advies, weiger om naar Colombia te gaan.
Ja, alsjeblieft.
Dat vind ik een heel hard advies. En ik moet eerlijk zeggen, ook ik heb slechte ervaringen in Colombia. Dus ik sta erachter. Ja. Absoluut.
Dank u wel.
William, hartstikke bedankt dat je er was. Ja. Ik wens je heel veel succes hiermee. Ik hoop dat je er nog flink wat geld uit kan halen. En ik hoop eigenlijk het liefste dat er een reorganisatie gaat komen bij ZJCN. Want dat is heel hard nodig.
Ja,
dit is een nieuwe single van Krezip. En hij heet It All Means Nothing.
The fire's bright and the lights are low.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Dag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.
En het tweede uur van Op de Klippen is een feit. En aan tafel is aangeschoven, en ik moet zeggen, het is radio, dus jullie kunnen het niet zien. Maar hij ziet er erg goed uit, zit strak in het pak. Mogen we hem een beetje een legende noemen?
Ja, dat mogen we zeker noemen.
Het is Etienne IJs. Jullie hebben heel veel verstand van zijn politieke geschiedenis. En dan kijk ik weer Judith aan.
Ja, dan kijk je nu weer mij. Nou, dat zijn wel echt heel veel credits. Want zo zit het ook niet. Maar goed, ja, als je vader van Curaçao komt en als je daar lang gewoond hebt, dan krijg je daar vanzelf dingen van mee. Dus dat klopt wel. Etienne Nestor IJs, voormalig minister van Financiën en voormalig minister-president toen wij nog de Antillen hadden. Dat klopt, hè, wat ik zeg?
Dat klopt nog steeds, ja.
Ja, een politicus en politicus vanuit PAR. En ja, er wordt naast mij geknikt. Dus ook dat klopt.
Ben je nog steeds actief in politiek daar? Het is natuurlijk een stukje verder.
Nee, absoluut niet. Wel achter de schermen een beetje. Ik blijf bij de PAR en ik blijf mijn partij helpen. Maar ik zit in geen enkele officiële functie van de partij. Dus geen bestuurslid, commissies en raden van advies en dergelijke. Maar als er een beroep wordt gedaan op mijn kennis en ervaring, dan ben ik daar om mijn steentje bij te dragen.
Dus hoe lang is jouw echte politieke carrière geweest? Want in mijn hoofd best wel een tijdje.
12 jaar.
Ja, zie je. Het was niet, want tegenwoordig is iedereen erin en eruit, hè? Dus vandaar. Was het een leuke tijd?
Ja. Ik
dat klinkt
leuk,
heel aarzelend.
Leuk.
Dat klinkt heel aarzelend.
Nee. Ja, leuk moet niet overkomen alsof het elke dag feest vieren was natuurlijk. En politiek zijn kent ook zijn hoofdbrekens. Maar ik heb ontzettend veel geleerd. Ik heb veel mensen leren kennen. Mijn netwerk is vele malen groter geworden. Daarom zit ik waarschijnlijk hier. Dus nee, ik heb er geen spijt van gehad. Maar bij alles is er een begin en een einde. Dus die 12 jaar was genoeg geweest.
Okay. Wat kunnen we dan nu zeggen dat je doet? Wat zou je jezelf nu noemen als wat je als baan hebt?
Ik zou mezelf, ik probeer het dan om mezelf consultant te noemen. Omdat ik me niet meer voorleen om in een echte strakke dienstbetrekking meer te gaan werken. Maar meer leuke dingen doen en ook commissariaten en dergelijke. Dus ik hou me bezig, ik hou me van de straat. En maak ook van de gelegenheid gebruik om een boek te schrijven bijvoorbeeld.
Precies, daar gaan we het over hebben.
Juist, ja. Maar ik heb het hartstikke druk, maar niet met de stress die bij een politicus bijvoorbeeld past.
Ja, dat zal wel een heleboel rust opleveren.
Je hoeft als politicus ook geen standpunten meer te verdedigen die eigenlijk niet van jou zijn.
Ja, nee, klopt. Overigens.
Dat lijkt namelijk van de politiek mij een van de meest ingewikkelde en moeilijke zaken. Dat je namens je partij standpunten moet verdedigen die niet jouw eigen standpunten zijn.
Ja, klopt. Ja. Ja, dat moet je altijd doen. Maar nu ben ik gelukkig in de positie dat ik zeg van dat ik praat niet meer namens de partij. Dus ik hou mijn mond dicht. Als het wel goed uitkomt, kan ik wel iets zeggen natuurlijk. Maar officieel ben ik geen woordvoerder. En ik laat het aan mijn politieke leider over.
Helder.
Heel helder.
En de tijd voor schrijven.
Ja. En tijd voor schrijven.
Is dat iets wat je eigenlijk je hele leven gedaan hebt? Schrijven?
Nee.
Echt toen jouw politieke carrière een andere wending nam en zei, oké, hier stop ik mee, jij bent gaan schrijven.
Nee, om een lang verhaal kort te maken. Het is begonnen met mijn dochters. Verhalen vertellen voor het naar bed gaan. En zo begon ik mijn creativiteit te gebruiken. En mijn dochter, ze zeiden altijd van... ja, papa, vertel die van gisteren over de koning en dergelijke. Maar die was je natuurlijk al lang vergeten. Maar we groeiden met elkaar op. En zij begonnen ook verhalen te vertellen. En ook mijn verhalen invullen. Dus zo begonnen we over en weer verhalen te vertellen. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij van... ja, papa, die verhalen... moet je gaan opschrijven en publiceren.
In sommige gevallen kan je er miljardair mee worden. De verhalen van Harry Potter zijn ook zo begonnen.
Dat zijn zo begonnen, ja, klopt. Dus met dat in gedachten. dus ik dacht van ja, dat zijn mijn dochters natuurlijk. En voor je dochters ben je een held en alles is goed. Totdat ik mijn verhalen ben begonnen te vertellen aan vrienden. En die vonden het ook steeds goed van, nee Etienne, je moet er echt iets mee doen. En toen is ongeveer 10 jaar geleden het verhaal van dit boek ontstaan.
Ja, De Barmhartige Staat.
De Barmhartige Staat. En ongeveer 4 jaar geleden, zeer toevallig ook, ben ik op schrijfcursus geweest. Ja, ik ben een jurist van achtergrond, dus ik schrijf veel. Maar dat betekent niet dat je een mooi verhaal kunt schrijven.
Ja, duidelijk.
Dus ik heb leren een roman schrijven, 4 jaar terug.
Want een titel van De Barmhartige Staat met een politicus, dan ga je ervan uit dat het een politiek boek is. Maar dat is het dus niet.
Nou, dat is het toch ook wel.
Ja, het is iemand heeft het genoemd een politieke en historische thriller. Mm-hmm. Een historische roman. Dat. Alleen ik heb de context veranderd. Ik heb de politieke geschiedenis of de wereldgeschiedenis omgedraaid. En een soort parallelle geschiedenis.
Een parallelle werkelijkheid.
Een parallelle werkelijkheid, ja.
Ja, klopt. want dat gegeven...
Even voor alle duidelijkheid, Michiel heeft het boek gelezen.
Ik heb het boek gelezen. Die parallelle werkelijkheid waar je het over hebt... is dat ergens in de middeleeuwen... is het anders gegaan in jouw geschiedenis. De Romeinse tijd is nog hetzelfde als die we nu hebben. Maar het zijn de Afrikanen die in jouw boek...
De West-Afrikanen met name, ja.
Uiteindelijk de plek hebben overgenomen die Europa... eigenlijk heeft ingenomen. En zij hebben Europa veroverd. Zij hebben het grootste gedeelte van Amerika veroverd. Het Caribisch gebied. En jouw boek speelt op een eiland. Ik heb niet helemaal kunnen begrijpen... of niet kunnen plaatsen welk eiland het dan eigenlijk zou moeten zijn geweest. Wat het is.
Degene die dat vindt, krijgt een prijs van mij, denk ik inmiddels. Niemand weet precies hoe het eiland is. Maar het is een bestaand eiland.
Ik wou vragen, is het een bestaand eiland?
Het is een bestaand eiland.
Je geeft wel zeker bepaalde clues. Onder andere de Taino-Indianen die er zitten.
Juist.
Want die zaten niet op de ABC-eilanden.
Nee.
Dus het is een stukje verder. Maar ik zie jouw romancursus zie ik er een beetje in terugkomen. Onder andere het steeds terugkerende beeld van, wat staat ook op de hoes, op de kaft, de gier, de geelkopgier, de kleine geelkopgier, die eigenlijk niet op de eilanden voorkomt, maar wel op het vasteland, die iedere keer in beeld komt als de dood op een of andere manier komt kijken. Uiteindelijk...
Waarom hebben jullie mij uitgenodigd? Want
Ik heb wel vragen.
Wat ik wil zeggen, u legt het beter uit dan ik. Echt uitstekend.
Ik kan je nog verder vertellen. Ik ga je nog meer verrassen.
Ga je mee naar de boek signeren? Want daar is hij voor, hè? Etienne is er met een doel, hè? Ga je ook mee? Kom jij ook vanavond?
Ik heb het al gelezen.
Even voor om netje uit te leggen.
Ik voel me vereerd. Nee, echt waar. Dat ik dit hoor. Iemand mijn boek vertelt. Dat vind ik prachtig. Ik geniet ervan.
Ik heb het gedaan. Kijk, ik ben een landicus. cursus. Dus ja. romananalyse, daar heb ik een cursus in gedaan.
Oh, oké, okay. Nou, prima.
Dus kijk, bepaalde dingen komen heel erg terug. Het is geen Harry Potter. Het is heel serieus. Hoewel het eigenlijk ook wel heel erg... nepotisme is absoluut een belangrijk thema in dit boek. Voorrecht. De koning zit erin en de kroonprins die een beetje de held is. Maar ook zelfs de held, de kroonprins, is niet zonder gebreken. Vind ik heel sterk.
Realistisch.
Heel realistisch. Ja, zeker.
Net echt.
Maar wat bijvoorbeeld opvalt, een grote rol is inderdaad weggelegd. Een heleboel, als de eerste 100 pagina's, zeg maar de eerste helft van het boek, speelt zich grotendeels af in raadzalen en in de zaaltjes achter de raadzalen. Het is wat dat betreft best wel heel politiek. Je komt er heel erg in tegen in dit boek dat jij een politieke geschiedenis hebt. En wat ik er ook wel in zie is dat je die geschiedenis waardeert. Ik kan lezen dat je het leuk hebt gevonden hierin. Want je probeert die politiek heel goed zichtbaar te maken in het geheel. En hoe mensen die daarin meedraaien denken. Dat vind ik heel duidelijk. En wat me ook heel erg opvalt is het geloof. Of het nou gaat om het geloof van de Afrikanen versus de blanke slaven. Want dat is het dus. Hè? De slavernij in deze geschiedenis bestaat ook nog. Alleen hier zijn het de Europeanen die de slaven zijn. En de Taino's ook. Want ook dat is natuurlijk zo. In deze omgekeerde geschiedenis zijn de Indianen ook het bokje. Die zijn ook gewoon tot slaven gemaakt. Of gewoon weggezet ergens in het noorden.
Ja, nee, ze waren niet geschikt om slaven te zijn.
Ja, nou ja, dat is een stuk geschiedenis dat we
maar
kennen.
Maar ik zit me wel te denken van dit zijn wel hele serieuze verhalen die jij dan s'avonds aan je dochters hebt verteld.
Nee, dat, ik denk ook niet dat dit die verhalen zijn.
Nee, ik wil niet zeggen. Dat,
ik kan helaas natuurlijk helemaal niets over het plot vertellen. Nee. Maar goed, die religie is duidelijk heel belangrijk. Iedereen is gelovig. Hierin. Het zij de Afrikanen zelf natuurlijk, die volgens mij eigenlijk ook maar in één god geloven. Hè? Niet in de meerdere goden die volgens mij in Afrika vroeger werden gebruikt.
Ja, overigens wordt dit opgenomen, want ik wil zijn verhaal blijven.
Je kunt het terugluisteren.
Ik kan het terugluisteren.
Ik ga hem aan de link sturen, Etienne,
ja,
natuurlijk.
Oké, nou prima, want dit verhaal, ik heb ervan genoten. Bedankt voor het lezen en het reproduceren van het verhaal.
Nou, dat doe ik juist niet, want mensen moeten er nog lezen. Moet ik ook even zeggen, in het begin, het was even opkomen. Ik dacht van, jeetje, wat een, al die raadzalen en al die politiek en dergelijke. Maar er zit een bijzondere twist in, waarvan je eigenlijk denkt van, ja, als je weet hoe het slavengeschiedenis, de slavengeschiedenis zoals die gelopen is. Als je dat weet, dan had je die twist enorm moeten zien aankomen. Maar ja. Dat is dus niet zo. Het is een stukje wijsheid. Het is een stukje wreedheid.
Heb je het met plezier gelezen?
Ik heb het... zoals je zou moeten verwachten van een boek wat literair is. In het begin denk je van... Hoi. Wat een gedoe. En dan ga je door. En dan op een gegeven moment kom je die twist tegen. Dan is het... Oh! En dan ga je door. En als je het uit hebt... Dan ga je erover nadenken. En dat vind ik er sterk aan. Dat je daar doorgaat.
Je noemt het literatuur dus.
Ik noem het zeker literatuur, ja.
Net zeggen, volgens mij... dit is beeldradio. Etienne is aan het groeien. Etienne is nu aan het groeien. Ja.
Ik kan nu rustig sterven. Want dat was...
Nee, ik vind het...
dat was de bedoeling.
Ik vind het zeker literatuur. Ik ga... Ik heb betere boeken gelezen, tuurlijk. Maar dat kan.
Je wordt even weer op de grond gezet.
Ja, benen op de grond weer. Ja.
Nee, maar wat bijvoorbeeld wel zo is... en dat is ook de vraag die ik je eigenlijk wil stellen... is er een reden waarom je de geschiedenis hebt omgedraaid? Waarom je blanke slaven hebt neergezet... en en de Afrikaanse overheersers.
Ja.
Want dat lees ik niet in het boek.
Nee, daar kom ik zo op. Maar toch even jouw eerste vraag van over de godsdiensten. Kijk, de West-Afrikaanse godsdienst is ontzettend gecompliceerd. Ja, dus eigenlijk...
Kom ik er ook in tegen, dat je je daar duidelijk in verdiept hebt.
Ja, hun God is eigenlijk verder dan ons christelijke God. Ja? Je kunt niet rechtstreeks met hun God spreken. Je hebt allerlei tussengoden en voorouders, verering is daar centraal in, et cetera, et cetera. Maar mijn punt was, misschien wordt het te gecompliceerd als ik hun godsdienst zo etaleer. Dus dan wordt het te gecompliceerd voor de lezer. Dus ik heb het simpel gehouden. Er zijn twee goden. Ons God heet Yahweh. Zo zijn we opgegroeid als christenen. En hun God heet Niame. Punt. Dus ik ben er niet verder ingegaan op de complexiteit van de religie zelf.
Ja.
Maar even over je vraag. Van waarom heb ik het omgekeerd? Kijk, ik hoop in eerste instantie natuurlijk dat mijn boek... wordt gezien als een spannend en meeslepend verhaal.
Ja.
Ja, dat is de eerste...
Het bouwt wel op daarin. Dat moet ik absoluut zeggen. In de eerste helft dacht ik van nou, waar gaat dit heen? En in de tweede helft wordt het spannend. En met name op het moment dat die twist daar is, dan denk je, oh, wacht even. Oeh, nu valt even alles in elkaar. Ja. Maar dan nog loopt het niet af zoals je verwacht.
Ja, oké. Prima. Maar
we moeten dit gesprek afronden.
Ja, juist. Maar waarom heb ik het omgedraaid? Twee redenen eigenlijk. Eén, de discussie over het slavernijverleden is altijd gevoelig. Ja, als wit en zwart over het slavernijverleden praten, pleegt zwart de pijn en het verdriet van het verleden op zich te nemen en te voelen. En dan wordt hij emotioneel tijdens de discussie. Wit... wordt oncomfortabel, wordt ongemakkelijk met dat verhaal, met dat verwijt. En dat bevordert geen gezonde dialoog over het slavernijverleden. Op het moment dat je het omdraait, dan kun je afstand nemen. Dan gaat het niet meer over zwart en wit in een gevecht. Dan gaat het over de mens en zijn medemens. In plaats van vragen van, hoe hadden de witte mensen dit kunnen doen tegen die zwarte mensen? Ga je niet afvragen van, hoe heeft een mens dit kunnen doen met zijn medemens? Kleur is niet belangrijk in mijn verhaal. Dus vandaar...
Dat is inderdaad waar. Dat is absoluut waar.
Ik zit inderdaad met belangstelling naar te luisteren. Ja.
Ja. Punt twee. Kijk, wij van de Afrikaanse diaspora... kijken tegenover ons geschiedenis... of zien wij ons geschiedenis... als iets dat 500 jaar geleden is begonnen. Met de komst van de slaven. Daarvoor bestond er niks. Wat dat onzin is.
Ja.
Dus de rijke Afrikaanse geschiedenis van al de koninkrijken... goede en slechte koninkrijken, want die hebben we ook gehad. Die ontkennen wij op een of andere manier. Maar wij ontkennen ook wat er is gebeurd na de slavernij. Na de slavernij zijn wij leraren geworden, dokters geworden, ingenieurs. Zit ik hier te spreken in een vreemde taal. Wij hebben heel wat verzet daarna. Dus om ons af te spiegelen als alleen maar nazaten van slaven.
Mm-hmm.
Wat ik niet ontken natuurlijk. Maar dan doen we onszelf tekort.
Jullie zijn meer.
Ja. En met dit verhaal probeer ik te etaleren van kijk wat voor rijke geschiedenis je hebt. En daar heb ik geen oordeel over, overigens. Of het goed of slecht is. Maar kijk naar je geschiedenis. Je bent niet alleen maar een nazaat van een slaaf. Je bent het product... Let wel, die slaven die moesten die oceaan... werden verscheept over de oceaan. In schepen, gepropt in schepen. Die hebben het dat overleefd. En vervolgens hebben ze 300 à 400 jaar slavernij overleefd.
Ja.
Dus die genen zijn ontzettend sterk. Dus ik heb een beetje medelijden met jullie witte genen. Die wat zwak is. Maar grapje hoor. Het is echt een grap. Het is echt een grap.
We kunnen er ook op lachen.
Maar oké. Dus ik denk dat wij trots moeten zijn van de Afrikaanse diaspora. In plaats van medelijden hebben met onszelf. En zo kunnen we... een betere toekomst tegemoet zien.
Dus niet uitgaan van je zwakte, maar van je kracht.
Ja, geen zelfmedelijden. Mm-hmm.
Geen slachtofferrol.
We zijn geen slachtofferrol, wij zijn sterk.
Ik zou hier nog uren over door kunnen praten, maar helaas, we hebben te weinig tijd.
Maar dat kan,
ook,
hè?
Off-air wil ik daar wel over doorpraten, want ik heb ook een paar kritiekpunten over het boek. Maar dat doen we niet on-air.
Zo range.
Wat wel zo is.
Zo range, vandaag. Want daar ben je voor, toch?
Ja, nee.
Absoluut. Sorry, waar is het? Waar zei je?
Dat bedoel ik. Jojo Range.
Is dat?
Jojo Range is als je langs de baseballvelden rijdt. Voor veel mensen de weg naar Rincon. Daar op een gegeven moment zie je het welbekende bord van Mikey Snacks. Om het dan maar zo te noemen. En als je oplet, staat er ook Jojo Range. Daar ga je naar links. Je neemt het off-road pad en dan kom je bij een knoekoe. Veel mensen kennen het ook als de locatie van een bekend feest elke zaterdagavond of om de zaterdag. En daar is Jojo Range. En daar ben jij om ook wat te vertellen. Een stuk
over
voor te
boek,
lezen.
Een presentatie.
En een presentatie over het boek. En ga je ook signeren?
Dat moeten we nog zien. Kijk, het probleem is, ik heb Bruna probeer over te halen. Zeg ik het even on air. Probeer over te halen om iemand te laten komen met de boeken. Zodat ik kan signeren en dat ze daar ter plekke kunnen verkopen. Maar dat schijnt niet te kunnen lukken. Dus okay.
Maar jij gaat wel vertellen.
Ik ga wel vertellen.
Hoe laat ben je daar?
Mijn presentatie is, wat is het? 7:30, 7:30.
Volgens mij ook.
Ja.
7:00 staat in mijn agenda.
Nou, er wordt heen en weer rijden tussen Terramar en de Jojo Range.
Ja.
Ik weet niet of ik dat ga halen. Maar ik heb het boek al gelezen. In ieder geval, het boek heet De Barmhartige Staart. Het is van
Staat.
Sorry. De Barmhartige Staat. Het is van Etienne IJs. Het is een universum waar nog veel meer verhalen in verteld kunnen worden. En ben je dat ook van plan?
Nou, ik ben van deze aan het genieten.
Okay, nou, groot gelijk. Het is zeker geen slecht boek. Ik kan het iedereen aanraden om het te lezen. Het is machtig interessant. Dankjewel dat je er was, Etienne. Ik wens je veel succes vanmiddag en heel veel succes met het boek.
Dank voor de uitnodiging.
Gaan we door? Draai ik een plaatje. Ik draai een plaatje. Dit plaatje is van Rondé en het heet Love of My Life. Rondé en Love of My Life. Het begint een beetje voorzichtig, maar uiteindelijk zit er een stevige beat in. Ik zeg even gedag tegen Etienne. Etienne, hartstikke bedankt dat je er was. En ik ga proberen om erbij te zijn bij de Jojo Rens. Maar goed, ik moet ook nog naar Terramar. En dat heb ik het eerste beloofd. Maar anders bij het volgende boek.
Goed, we gaan gelijk weer strak door. Naast ons is aangeschoven een vaste gast zo langzamerhand in dit programma. Jan Verbeek van Pro Lagoon. Het was hier raak vannacht, hè?
Ja, helaas. Om ongeveer 11:30 kregen wij eerste meldingen binnen. Dat er weer brand uitgebroken was op de landfill aan de noordkant. Dicht tegen Camino Lagoon aan. Dat was is een plek waar men, voor zover ik kan beoordelen, recent is verder gegaan met het storten van huisvuil. Omdat er natuurlijk de andere kant grote brand is geweest. Het is eigenlijk een nieuwe stortlocatie. Daar is brand uitgebroken. In eerste instantie best wel veel vlammen en rookontwikkeling. Wat ik doorkrijg van mensen die daar in de buurt zijn, wonen. Best wel wat overlast voor de directe omwonenden qua rook. Celebon was snel ter plaatse met een shovel en een excavator hebben daar grond op gedumpt. Het heeft nog een beetje nagerookt en ik ben om 11:30 naar bed gegaan toen ik begreep dat iedereen wel zo'n beetje weer veilig was.
De rook is er nog wel, hoor.
Ja, absoluut. Ja, nou, was ook inderdaad nog wel te ruiken. Ik weet ook niet, er is ook niet echt gemeld voor de rest hier iets over welk type vuil het is geweest. Niks over gehoord. Helaas weer een incident.
Het zoveelste en het ziet er niet naar uit dat het hierbij zal blijven. Dit is dus actueel, maar er zijn nog heel veel dingen gebeurd deze week.
Ja.
RIVM is heel erg snel, vind ik. met een tussenrapport gekomen.
Ja, ja, we hadden van OLB, daar hebben we ook overleg mee gehad 2 weken geleden met de publieke gezondheid. Die hebben ook gezegd van nou, die onderzoeken die komen eraan. Zodra er iets is, gaan we dat publiceren en ook met jullie delen. Dat hebben ze keurig netjes gedaan. Milieuongevallendienst heeft in ieder geval de uitslagen van het onderzoek naar dioxine, wat er bij de brand van 5 november is vrijgekomen, vrijgegeven. Even voor de beeldvorming. Ik ben geen wetenschapper en geen RIVM-medewerker. Dus als ik me mis ernaast zit, dan is dat te goede trouw. Dit is een onderzoek wat uitsluitend betrekking heeft op de gevolgen van de brand van 5 november. Dus geen verbanden aan zich met de situaties hiervoor. Dus echt, ze kijken dus echt naar dat incident. En wat is daarvan de neerslag geweest? Zware metalen, paks en dat soort zaken zijn er onderzocht. Die uitslagen komen nog. Maar het is wel duidelijk dat het verspreidingsgebied van de dioxines, daar hebben ze een bepaalde zone voor genomen. Die loopt eigenlijk vanaf de landfill tot aan de grens van de oostgrens van Antriol, zeg maar rechts van Hantje Moana.
Vrij smalle strook, hè?
Vrij smalle strook, inderdaad. Ik zag het helaas dat mijn huis ook in dezelfde strook ligt. Mm-hmm. En die van jou waarschijnlijk ook, Martijn.
Nee, net niet.
Net niet, oké. Okay. Ik wil niet zo heel veel zeggen.
Nee, maar ik wil niks zeggen.
Ik wil niet te gerust stellen, in ieder geval. Helaas. Dat daar tot 2 kilometer... zeer hoge dioxinewaardes zijn gemeten. En daarna licht verhoogd, licht boven de norm. Ja, ik heb maar eigenlijk maar 1 kwalificatie en dat is boven de norm. Of het er licht boven is of niet boven.
Nou, bij dioxine maakt dat wel uit.
Ja?
Dioxine is een verzamelnaam van alle mogelijke stoffen die onder andere vrijkomen bij verbranding van kunststoffen.
Ja.
Het is een stapelgif.
Maar de vraag is natuurlijk, wat is de norm? Want wat we ook ons moeten realiseren, daarom wilde ik, zei ik dat ook bij de inleiding. Het is een onderzoek naar wat er nu vastgesteld is. Ja. We hebben natuurlijk vanaf maart al heel lang kleinere branden gehad, hè, ondergronds. Daar is misschien successieflijk ook dioxine vrijgekomen. En de branden in mei, daar zijn mensen veel langer aan blootgesteld. En dan dit er nog bij opgeteld. Dus al met al denk ik dat we best wel een hoog risico lopen dat hier echt iets goed mis is geweest.
Waarschijnlijk hebben jullie datzelfde onderzoek ook gedaan. Iets van dioxine begrijp is dat het een stapelgif is.
Ja.
Dat het lang in je lichaam blijft zitten. En iedere keer als je ermee aanraking komt, dan stapelt het zich op. Ja. Totdat het op een niveau komt dat het echt schadelijk gaat worden.
Ja.
Dus een paar keer met een hoge dosis dioxine staat gelijk aan een lichte dosis voor een langere tijd.
Ja. Ja.
Blijft het in je lichaam?
Lang.
Ja, lang. Ja,
het gaat
hoe lang is lang?
Jaren.
En het komt ook binnen via het eten van dieren, van eieren, die in die strook verbouwd zijn. Maar wat ik dan, ja, ik maak dan nog even koppeling en dat is misschien, ik ben een leek, hè, op dit gebied, een goed bedoelende leek. Maar ze komen dus nog met de uitslagen van die andere tests. En wat is dan daarvan het verspreidingsgebied geweest? En wat is daarvan de impact?
Ja, er wordt nu gezegd tot aan 4 kilometer van landfill. Ja, daar zijn ze gestopt met meten.
Ja, dat klopt. Ja. Ik hoor nu vandaag ook weer dat er gisteren mensen in de Republiek ook overlast hebben ervaren. En dat was toen bij de brand van 5 november precies hetzelfde verhaal. Mensen in de Republiek, Nawati, had heel erg veel last van. En als je op dat kaartje kijkt wat publieke gezondheid erbij heeft gedaan. Ja, dan zie je dat daar dat er niet zo heel ver buiten die zone, dat je dan meteen in Nawati zit.
In Nawati zit. En
de Stashi.
Ze hebben een verhoogde hoeveelheid dioxine gemeten tot aan het plek waar ze gestopt zijn met meten.
Ja,
dus dan zitten daar overheen, zit daar ook dus nog.
Absoluut, ja, absoluut. Nee, dus wij onderschatten de gevolgen niet. En ik denk dat ver buiten die zone mensen ook risico's lopen. En daarom wil ik nogmaals benadrukken, wij heten Stichting Pro Lagoon. Maar we zijn niet alleen maar bezig met de mensen in de lagoon, want dit heeft effect op het hele eiland.
De RIVM is gekomen en die heeft die metingen gedaan.
Ja.
Heeft de RIVM bijvoorbeeld ook weer vannacht dan direct gemeten? Want wat ik
ze zijn
ook
niet op het eiland meer.
Voor zover ik weet het niet, nee.
Oké, maar ik bedoel, ik zou me voor kunnen stellen dat je testen achterlaat of apparatuur achterlaat. De landfill nog gewoon actief is en eigenlijk niemand weet, of wel, weet ik niet, maar in elk geval dit soort dingen blijven gebeuren, dan lijkt me dat je een testkitje achterlaat.
Het wordt hier niet getest. Het enige wat hier gedaan is, is monsters nemen.
Nou ja, goed dan. Oké, monsters nemen dan.
Monsters, monsters van vegetatie afgenomen en dat soort monsters worden er genomen. En dit, wat ik al zei, dit is een geïsoleerd onderzoek. Wij hebben bijvoorbeeld zelf vanuit de stichting bewoners benaderd die eieren hadden. En in eieren zijn dat soort zaken natuurlijk ook goed te meten. En ja, die zijn toen niet in ontvangst genomen, want dat was niet binnen de scope van het onderzoek. Dus ja, die eieren die zijn weer teruggegaan. Ja, weet je, dus dan zie je dat...
Terwijl bekend is dat in eieren de dioxines zich erg ophopen.
Nou, het bijzondere was, er is een eerder onderzoek geweest en daarbij konden ze niet voldoende eieren bij elkaar krijgen. Dus dan zijn wij maar even onze mensen gaan mobiliseren om die eieren bij elkaar te rapen. Het was net vroegtijdig of laat
Pasen.
Ja. Alleen om een andere reden.
Maar goed, dan heb je al die eieren. Dus ja, nee.
Dat werkte dan niet. Dat was niet helemaal de bedoeling van de onderzoekers, zeg maar.
Maar vervolgens lezen we wel dat PG wel ook zegt van dat je uit moet kijken met groente, vlees en eieren.
Ja, daarom. Wat mij dan nog voor de rest ook wel heel erg verraste, of waar ik wel mijn vraagtekens bij heb, is dat de evacuatiezone toen in november, 5 november, die werd toen op 1 kilometer gesteld. Ik heb daar diverse partijen waar wij contact mee hadden binnen Bonaire Crisis Team zeer uitgesproken bezwaar tegen gemaakt. Ik heb zelfs letterlijk gezegd, jullie spelen met mensenlevens. En daar sta ik nog steeds achter die woorden. En nu blijkt toch dat het tot 4 kilometer zich heeft verspreid. Nou, de rest van de onderzoeken moet er nog komen. Men stelt dus eigenlijk ook zelf in de geüpdate Q&A dat de zone van 2 kilometer eigenlijk best wel riskant is voor velen. Maar toch staat er ook in dezelfde Q&A dat het evacuatiegebied niet aangepast wordt. Nou, ik hoop dat het niet meer nodig is. Hè, dat evacuatie. Wij zitten er ook niet op te wachten. Maar ik vraag me dan af, wat is dan de reden om het evacuatiegebied niet aan te passen? Als dan straks de rest van de testresultaten komen, gaan we dan wel het evacuatiegebied aanpassen op het moment dat het nodig is?
Nou, dat willen ze waarschijnlijk niet, want dan 4 kilometer, het eiland is 5 kilometer breed. Dus dan moet je heel...
Moet
je half Kralendijk moet je gaan evacueren.
Ja.
Dat vinden we dan te ingewikkeld, dus dan passen we het niet aan. Dat is waarschijnlijk wat het gaat worden.
Ja, ik krijg een beetje déjà vu gevoel. Volgens mij hebben we zo'n soort gesprek al vandaag al eerder gevoerd. Een overheid die gewoon constant bezig is om de zaak onder tafel te schuiven.
Ja, nou ja, goed. Misschien moeten we daar de laatste uitzending van het jaar maar even ingesteken. Alle shit die allemaal onder de...
Dan ben ik in ieder geval op vakantie, dus dan kom ik niet hoor.
Nee, maar jij zit hier zo vaak dat...
We kunnen bellen, dat blijkt. We
mag
kunnen
altijd,
heel goed
jongens. Ja, nee. Maar dat is... Wij zijn wel heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen als de andere uitkomsten van de onderzoeken binnen zijn. Verder heb ik gehoord van de Rijksvertegenwoordiger, van de woordvoerder waar we goed contact mee hebben, dat zij wel echt een plan aan het uitwerken zijn. En dat er volgende week vrij concreet beeld is bij welke acties en welke tijdslijnen. Dus daar wachten we met spanning op.
Met andere woorden, ondanks dat er dus een rechtszaak is binnenkort, in begin januari.
Ja.
Zegt de Rijksvertegenwoordiger van ik ga gewoon door met mijn werk.
Ja, dat is ook wel gewoon altijd de opzet geweest. Want ja, als zij nu gaan stoppen met hun werk, dan zouden ze net zo goed kunnen de regie weer aan het bestuurscollege over kunnen.
Maar ja, goed.
Want die doen evenveel.
Het debat over deze hele kwestie in de Tweede Kamer is door die rechter uitgesteld. Ja. In verband met die rechter dus uitgesteld.
Ja, ik denk ook dat het komt omdat ze misschien geen invloed op de rechtspraak willen uitoefenen door politiek spektakel eromheen. Maar goed, weet je, de politiek, heel eerlijk gezegd, het heeft mij nooit heel veel geïnteresseerd en het interesseert me nog steeds niet zo heel veel. Het gaat mij om wie heeft nu de regie en wie gaat er aan de oplossingen werken. Daar hebben wij wat aan. En niet die rechtszaak en het verspillen van overheidsmiddelen om advocaten tegen elkaar in met wapengekletter over bestuursrechtelijke mierenneukerij. Sorry dat ik het zeg. Ik weet niet of dat mag hier op de radio.
Ja hoor.
Kun je niet mee wegbliepen, hè, live.
Maar dat gaan we ook niet doen.
Al die mierenneukerij daarover. Het is fantastisch voor de juristen, maar de bewoners hebben hier helemaal niets aan. En wij zitten gewoon met mensen, even letterlijk, die moeten naar hun werk en die komen 's avonds thuis in deze ellende. Die hebben een landfill in hun achtertuin, 300 meter van hun huis. grond die al generaties...
Wonen er al meestal voordat de Lentvoorde kwam.
Generaties, ja, precies, in eigendom is van de familie. Die mensen kunnen geen andere huisvesting veroorloven. Die hebben zieke kinderen die aan de inhalators zitten. Die hebben een hypotheek en niemand wil een huis kopen op dit moment. Kun je je voorstellen wat een ellendige situatie die mensen in zitten?
Ja.
En daar is nog niemand van de overheid die daar aangeklopt heeft en zegt: jongens, kunnen we jullie eens helpen? Want jullie hebben een monster in je achtertuin, wat wij mede gecreëerd hebben. En dat monster, daar gaan we nu bestrijden. En kunnen we jou helpen in de tussentijd? En moeten wij dat als stichting nu gaan doen? Ik doe het graag en ik heb met die mensen te doen. Die mensen staan hoogst op onze prioriteitenlijst om aandacht aan te schenken. Maar moet dat van ons komen of moet dat van de overheid komen vanuit sociaal-maatschappelijk gewoon verantwoordelijkheidsgevoel wat ze zouden moeten hebben?
De vraag stellen is volgens mij de vraag beantwoord.
Dat is een retorische vraag inderdaad. Dat had je goed aangevoeld. Ja, het, we lachen erom, maar het is een treurige situatie. Die mensen kunnen niet weg. Weet je, mijn compaan Farid, die bij ons in het bestuur zit, ja, die was tijdens de evacuatie zat hij in het hotel. Maar die heeft twee tourbussen waar die cruisepassagiers mee rondrijdt. Ja, en die moest gewoon, terwijl de rook uit de afvalbult komt, moet hij daar naartoe om zijn bus te gaan wassen om vervolgens toeristen op te gaan halen. Er zijn zoveel, het heeft zoveel impact op mensen hun dagelijkse leven op kleine schaal. Want ja, hij kon bij het hotel daar niet zijn bus gaan staan wassen voor de deur. Dat snap je ook wel. Dus ja, daar wordt toch heel erg overheen gekeken. En ja, Bonaireanen zijn misschien, veel Bonaireanen misschien bescheiden. En die gaan gewoon hun weg. Maar het zou, ja, denk ik, vanuit verantwoordelijkheidsgevoel wel goed zijn als die mensen geholpen worden.
Er is een brief gekomen vanaf de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Sotterboom.
Ja.
Waar in feite wordt gezegd van wij staan volledig achter de beslissingen van de rijksvertegenwoordiger.
Nou, dat is ook wel verstandig, want het is hun rijksvertegenwoordiger.
Nou ja,
dan zou die gauw klaar zijn als ze hem zouden laten
ondertussen,
vallen.
Ondertussen de woordvoerder van...
Maar het heeft wel een tijd geduurd voordat die brief kwam.
Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is dan natuurlijk, die mensen hebben het druk, hè, die... De staatssecretaris hebben veel aandachtsgebiedjes. Dus ja, ik hoop dat er aandacht komt voor deze, nou ja, wat in mijn optiek een van de grootste milieurampen uit de recente geschiedenis van het Nederlands Koninkrijk is.
Dat mag je wel stellen, ja.
En kijk, wij zitten er heel constructief in. We dragen bij aan een oplossing. Maar wij zijn niet bezig met de oplossing van de landfill. Daar heb je technici en slimme mensen voor. Wij willen oplossingen voor de mensen die er wonen. Ga die mensen gewoon eens even testen. Kijk wat hun medische toestand is. Begin gewoon eens met een nulmeting. Welke stoffen tref je aan in hun bloed?
Volgens Peter van Hazen in de commissie Koninkrijksrelaties zijn ze heel erg best wel tevreden en gelukkig. Ja, die mensen.
Dus ze kunnen nog best wel wat armer zijn.
Ja,
en nog
dat is geen probleem.
Gezonder zijn is allemaal geen probleem.
Kan allemaal zijn toch ruimte genoeg.
Als je maar goed naar gemiddeldes kijkt, komt dat wel goed inderdaad. Ja, dat is niet zo.
Vooral als we daar Nederland in één keer bij mogen betrekken. Want dan zijn we wel Nederland. En dan gaat het wel goed met die gemiddelden. Ik heb een vraag. Hè, want er is nu dat gezeik over zo'n rechtszaak. En net wat je zei, dat is gewoon allemaal bestuursrechtelijk geneuzel. En ik vond de opmerking, dit is dus ons belastinggeld wat daar aan besteed wordt.
Ja.
Daar hadden ze heel veel andere dingen mee kunnen doen. Maar vanuit, zeg maar, lokale overheid. Is er nou eens iemand gewoon gezegd die heeft van, goh, kom koffie bij jullie drinken. En hoe is het nu eigenlijk?
De bestuurscollege gaat daar geen koffie drinken.
Het is bij mij nog niet bekend dat die contacten er geweest
die
zijn.
Die gaan dan niet in de rook zitten.
En daar heb ik ook al voor gepleit om gewoon eens een keer een bewonersbijeenkomst te organiseren. Om mensen uit te leggen wat er nou precies mis is. En dat de mensen ook hun verhaal kunnen doen.
Nou, ik weet namelijk, ze zijn op visite geweest in Almere. En ik ken daar een aantal mensen die ook wethouder zijn in Almere. En die volgen namelijk deze casus.
Ja.
En het is heel jammer dat ik net één dag te laat van een van de dames hoorde dat zij met elkaar de hand hebben geschud. Want ik durf te zeggen dat de mensen die ik ken in de gemeenteraad van Almere wel degelijk bij mensen op de koffie gaan in dit soort situaties.
Ja.
En ik verbaas mij daarover.
Ja, niet meer dan normaal.
Ze zijn
het
van harte welkom.
Het is niet meer dan normaal,
wij
inderdaad.
Wij organiseren graag een borrel bij, op het kasteel. De rijksvertegenwoordiger is wel langsgekomen. Die heeft wel gesprekken gevoerd met de mensen. Mensen van het ILT waren 2 weken geleden op het eiland. Die hebben ook contact met ons gezocht. Zijn ook bij de mensen langs geweest. Ik weet niet wie... Zij hebben minder gelegenheid dan de lokale politici om langs te komen. Want die zijn toch vaker op het eiland dan ILT waarschijnlijk. Maar die namen in ieder geval de moeite om met ons als stakeholder... gewoon ook in de directe omgeving van het probleem af te spreken. Ja, dat wordt zeer op prijs gesteld.
Sorry voor mijn woord, papiamento. Pero es echt, mita sintimi, vergüenza.
Ja.
Dit kan toch niet?
Ik hoor je.
Als er een portiekflat in Den Haag instort, dan komt de koning.
De burgemeester.
Exactly. De burgemeester.
Ja. Ja.
En he shoot. Heel goed. Dat is wat we verwachten. Ja. En dan, ja. En, kom op.
Ja.
Nee, ja, maar dan is, hier, dan denk ik, maar, ja, echt serieus.
Ik weet het, joh.
Ja,
okay. Hey, jullie vertelden me dat ik maar 20 minuten had. Dus ik wil één dingetje, als ik zo brutaal moet zijn, even heel graag pitchen. En dat is dat wij een stichting hebben. En dat wij heel hard op zoek zijn naar funders voor onze stichting.
Daar staat op Facebook.
Op onze Facebookpagina Pro Lagoon. We hebben ook tegenwoordig prolagoon.org, onze website. Staan de gegevens ook op. Wij zijn campagnes aan het voeren. Wij zijn acties aan het uitzetten. Daar hebben we funding voor nodig. Er is al het nodige gestort door heel veel mensen. Maar ik wilde van deze gelegenheid graag gebruik maken. Misbruik, een klein beetje, één keer mag toch wel.
Ja, nee, dit is voor een goede zaak. Ik heb die sponsorpagina ook op mijn Facebookpagina gedeeld. Dus,
heel fijn.
Als je er maar geen koffie van gaat drinken natuurlijk. Hè.
Iedere cent die daar naartoe gaat, die gaat naar de stichting. Ik doe alles gratis en voor niks. Geen enkel probleem. Dat is het laatste waarvoor ik hier zit.
Ja, precies. Want dat geld is geen geld voor de stichting Ieder Kind een Kerstcadeau of zo.
Stichting Jan Verbeek.
Nee, daar gaan we het zo over hebben. Maar het moet wel snel zijn, want we beginnen in tijdnood.
Ja, ik ga geen plaatje draaien, want nee, we hebben te weinig tijd.
Okay.
Kom op, we gaan gewoon meteen door. Angelo zit hier. Hij heeft Caprice niet meegenomen. Hi, Angelo.
Hi,
Bondari. Oh, je microfoon doet het nog niet. Nog een keer proberen.
Ja, Bondari.
Ja, inderdaad. Angelo, jij bent van Bioff. Bring your own food.
Ja, ik ben van Bonaire Youth Outreach Foundation. Ja,
Bonaire Youth Outreach Foundation.
De andere Bioff.
Ik wist het wel hoor.
Een ander Bioff, ja.
En jij bent eigenlijk al jaren, of jullie moet ik zeggen, want je bent niet in je eentje. Jullie zijn al jaren bezig iedere keer rond de kerst om voor ieder kind een kerstcadeau te organiseren. Die stichting is daar zoals gezegd, al heel lang mee bezig. Hoe gaat het dit jaar?
Dit jaar gaat het niet zo goed. Ja, we zijn inderdaad jarenlang bezig. Wij doen dit al 24 jaar, dus sinds 2000. Maar dit jaar gaat het niet zo goed eigenlijk.
Er komt geen geld binnen, of niet genoeg.
Niet genoeg geld
binnen. Om daadwerkelijk ieder kind een kerstcadeau te geven. Want jullie hebben, wat jullie in principe doen, is geld verzamelen.
Klopt.
Daarvan kopen jullie cadeautjes. Ja. En dat geven jullie, die cadeautjes die jullie nodigen, de arme gezinnen van Bonaire uit. Om te komen voor een speciale middag. Waarbij ze allemaal een kerstcadeautje krijgen.
Klopt, wij nodigen dan rond 200 tot 250 minder bedeelde kinderen uit. Ze komen op een dag, wij doen veel spellen, activiteiten met de kinderen. We hebben natuurlijk iets te drinken, iets te eten. En dan aan het eind van de dag doen we een leuke presentatie voor hun en dan krijgen ze dan een cadeautje van ons.
Het is altijd elk jaar een groot feest.
Klopt, inderdaad.
Ik ben er een paar keer geweest en het is echt altijd een groot feest.
Ja, het is heel erg leuk om erbij te staan. Ik heb geen kinderen, maar ik heb ook daar een keer een middag gestaan met de traantjes in mijn ogen, moet ik eerlijk toegeven.
Ja, het is echt prachtig. En hebben jullie enig idee waarom dit jaar opeens die fondswerving niet lukt?
Nee, het gaat gewoon elk jaar een beetje slechter, moet ik zeggen. Ik heb gehoord van een paar sponsors dat ze dit jaar gewoon niet sponsoren, dus niks gewoon. Dus misschien gaat het ook niet zo goed met een paar bedrijven misschien. Misschien dat is het, maar gaat heel slecht. Dus ik heb al ideeën voor volgend jaar wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. Maar voor dit jaar ben ik al bezig met plan B als het niet helemaal
lukt. Wat heb je nodig?
Geld om alles te kopen, cadeautjes te kopen. En, zodat wij genoeg hebben voor alle kinderen.
Wel, kan je een bedrag noemen wat je nog nodig hebt?
Nee, ik heb mijn sheet niet bij me.
Nee, als je kijkt naar vorig jaar, wat je toen hebt binnengehaald. En als je kijkt naar dit jaar, wat je nu ongeveer hebt. Moet je toch een ballpark figure.
Ja, we missen zeker nog $4,000 to $5,000 voor dit jaar.
Nou, dat moet toch mogelijk
dat
zijn?
Dat moet lukken. Kom op, alle luisteraars hier. Jeetje. Meen je echt?
Als mensen, dit nu horen, bedoel, dat is de bedoeling. Daarom zit je hier. En die zeggen van ja, wij willen dit steunen. Wat moeten ze doen?
Ze moet contact met me nemen. Ik ben de project manager voor Pasco Briante. Voor ieder kind een kerstcadeau. Mijn nummer is 787-3407. En ze kunnen mij een WhatsApp sturen of ze kunnen me bellen.
Dat mag je nog een keer herhalen, want dat hebben mensen nooit één keer goed.
787-3407. Dat is mijn nummer, Angelo.
Kunnen ze het ook vinden op Facebook? Of?
Klopt, we hebben een Facebookpagina die Pasco Briante Bright Christmas heet. Dus dat moet je intikken en dan krijg je alles van ons. Dus dit jaar.
Dit jaar gewoon oproep aan alle luisteraars, en dat zijn er toch best wel veel.
Ja.
Geef wat, ik bedoel, $5000 moet gewoon haalbaar zijn dat nog er binnenkomt.
Klopt.
Dat moet kunnen. We hebben niet heel veel meer. Wat is het, nog een week of zo?
We hebben letterlijk nog een week, want het is zaterdag. Dus ik ben al bezig met plan B, hoe wij dat allemaal in elkaar zetten. Wij doen elk jaar, als er een paar cadeautjes over zijn, weten we van families die misschien niet gekomen zijn. En dan gaan we direct naar hun in de wijk rijden en direct naar families gaan.
En in plan B hebben die pech gehad?
Ja, plan B is dat doen in plaats van de hele feest op één plek.
Okay.
Ja, want dat kost nog plek, kost nog een beetje van alles.
Oké, hoe groot moet de locatie zijn?
We hebben wel een locatie. Dus die is groot genoeg. Maar alles rond dat, dus de stage hebben we ook. Maar het is, je stopt veel geld daarin ook. Om decorations te doen en alle spellen en dingen voor spellen te halen. En huur van bonser, huur van dit. Dus een beetje, dan kunnen we een beetje geld sparen. En dan gewoon in de wijken gaan direct naar de kinderen. Dus
maar dan moet
dat
gewoon
plan B.
Nu toch iemand zijn die zegt, hey, maar normaal gesproken verhuur ik mijn bouncer. En weet je wat, ik heb er niet echt goed over nagedacht. Maar hoe vet is dat, dat ik op die dag gewoon mijn bouncer neer kan zetten.
Ja.
En ja, kom op.
We hebben toch ook wel bedrijven hier die lachen om een bedrag als $5000.
Ook dat.
Jongens, we moeten even iets tussendoor doen. We moeten eventjes
de lunch bestellen.
Lunch?
Ja. Oh, ja. Dat gaan we on-air lunch bestellen. Ik ga on-air. Mag ik de halve kip?
Een halve kip.
En ik wil graag de twee kroketten met bruin brood.
En ik ga voor de tosti.
Oké, bij deze geregeld. Zometeen even lekker lunchen hier bij Cuba Compagnie.
En dan gaan we nog even brainstormen over hoe we dit kunnen...
Er moet toch een bedrijf zijn op Bonaire die zegt van, jongens, ik stel een garant voor die 5000.
Ja, dat vind ik echt.
Dat moet kunnen. Er moet gewoon iemand op dit moment zitten te luisteren die zegt van, ja, joh, ik kan die stichting even redden voor dit jaar. Dat zou toch wel heel mooi zijn als dat gebeurt.
Het komende jaar gaan jullie nadenken hoe jullie het dan beter kunnen doen.
Het betekent echt heel erg veel. Jongens, er zijn hier zoveel
gezinnen. Ik zeg
niet
voor niks dat ik met tranen in mijn ogen, Michiel ook, heb gestaan van over de reacties van de kinderen. Dit is voor die kinderen zo ongelooflijk belangrijk.
Ja, klopt inderdaad. Dus elk jaar doen we dit en elk jaar is het... Ja, je stopt heel veel tijd in het en het is natuurlijk alles vrijwillig. Je stopt veel tijd in de planning, je stopt veel tijd in alles doen. Maar it pays off in the end wanneer je de kinderen ziet en hun cadeautjes krijgen en de smiles en alles. It pays off.
Dus, ja, wekenlang slaap je in met een glimlach.
Klopt. Het is van, this is what we do it for. Ja. Dat feeling krijg je dan. Ja.
Pasco Briante. En ook als je niet 5000 kan missen, maar gewoon maar 50 of 100. Of misschien maar een tientje. Dat is toch weer een cadeautje verder. Geef dat gewoon even.
Ja, gewoon doen.
Ja, ik moet ook zeggen dat wij cadeautjes verzamelen bij Sun Rentals. Dat is de bedrijf tegenover Scooters Bonaire.
Ja, je mag ook zelf het cadeautje kopen.
Je mag zelf een cadeautje kopen en daar brengen. En ze hebben daar een mooie kerstboom. Je kan die cadeautje onder de kerstboom zetten. Dat halen we. Dat is allemaal voor ons. En dat halen we en dan gebruiken we dat voor Pasco Briante. Ja.
Fantastisch. Nou jongens, eventjes Pasco Briante opzoeken en ga ze eventjes wat geld geven.
Yes.
Lijkt me duidelijk. Dankjewel Angelo. Nou heb ik nog één ding wat ik nog even snel wil melden. Er is vanavond, nog los van dat Terremar gebeuren en de Jojo Ranch met Etienne IJs, is er ook nog een Christmas Lights Walk van de Animal Shelter. Even kijken hoor. Vanavond vanaf 5:30 tot 7:00. Meeting point in de nieuwe parking lot hier zo in de stad. Dan gaat de Animal Shelter met al hun Animal Shelter Hondjes. Gaan ze een wandeling doen met lichtjes en dergelijke. En ze hebben mensen nodig om mee te komen wandelen met die honden. Meedoen kost $5. Is natuurlijk voor de Animal Shelter. En dan kun je leuk even een stukje door Kralendijk wandelen voor die honden. Die honden vinden het natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar die komen eindelijk eens een keer hun hokje een beetje uit. Dus als je daar tijd voor hebt en zin... Vanavond 6:30 tot 7:00 de Christmas Lights Walk van de Animal Shelter.
Busy weekend.
Busy weekend.
Absoluut. Dit was Op de Klippen, jongens. Ja. We hadden wel meer willen doen. We konden misschien wel meer doen, maar we hebben de tijd niet.
Nee.
Het is op. We zitten in de laatste minuut.
Ja.
Wat kan ik zeggen? Ik vond het een buitengewoon interessante aflevering
weten.
Zelf.
Zeker weten.
Had graag gehad dat Etienne IJs nog een half uur had gehad. Want ik had hem nog veel meer willen vragen over
misschien
zijn boek.
Misschien moet gewoon een aparte podcast met hem opnemen.
Misschien maar wel. Maar ja, dan moet hij waarschijnlijk over de radio. Want ik weet niet hoe lang hij nog blijft. Dat krijgen we dan krijgen. Maar goed, in ieder geval. Dit was Op de Klippen. We hopen jullie natuurlijk volgende week weer te mogen begroeten hier op Mega Hit FM. Straks na het nieuws hoor je Ron Gijzen met de Klaat op 20. Nieuwe hitjes, een nieuw geluid. Altijd gezellig. En volgens mij niet al te veel kerstliedjes. Dus dat wordt dan wel even rustig. Wij hebben het ook gered met maar één kerstliedje. Dus daar zijn we heel trots op.
Ja, geen muziek gedraaid.
Hoe dan ook, volgende week zijn we er weer. Dit was Op de Klippen. Ajootje, cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
De